In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Weleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
My balls was hot.
It was super necessary.
Who the fuck is that guy?
Because I want to fuck. I want to fight with Chuck.
That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped.
I'd like to take this chance to apologize. To absolutely nobody.
Hey, I'm not surprised, motherfuckers.
This belt don't mean nothing, man. Just be a good person. That's it.
She. Oh, y'all got pecan pie in this motherfucker, too. She.
Het is maandag 22 januari 2024, de eerste Gouden Kooi podcast van het jaar. En we beginnen gelijk met een hele droevige mededeling. Want het is ook gelijk de laatste Gouden Kooi. Ik kan niet eens bij het bevoren komen. Ik ben helemaal Gilbert. Goedemorgen, help me.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, kijk, dit heb ik dan wel weer gemist. En dat ga ik dan dus ook heel erg missen. Nou meer dan de 120 afleveringen. Komt er aan dit avontuur. In ieder geval, in deze vorm, komt er een einde.
Helaas.
Ja, ja. Dat vind ik wel heel jammer. Niet getreurd allemaal. We zijn nog wel aan het nadenken op een manier om het in een andere vorm terug te laten komen. Maar in ieder geval, deze huidige wekelijkse Gouden Kooi gaat er voorlopig mee stoppen. Maar niet getreurd. We gaan eruit met een bang. We gaan er een feestje van maken. Dat wil zeggen, we gaan uiteraard Tom Poesen eten. Ik ga vast mijn excuses niet maken voor het gesmak wat jullie gaan horen allemaal zometeen. Dat interesseert me helemaal geen reet. We gaan terugblikken op afgelopen jaar. We gaan zoals traditie inmiddels verplicht de Gouden Tom Poesen uitreiken voor alle beste dingen van afgelopen jaar. We gaan terugkijken op de mooiste dingen van 2023. En we gaan met een schuin oog vast eventjes vooruitkijken in de toekomst naar wat het komende jaar ons gaat brengen. Want dat blijven we natuurlijk wel gewoon volgen. En Gilbert, het is een mooi jaar geweest vorig jaar, of niet?
Absoluut.
Ja.
Zeker. Ja, ja. Ja. Sowieso hier vrijwel elke maandag gezeten.
Ja.
En we hebben natuurlijk een fantastische UFC gezien.
Ja, daar gaan we straks uitgebreid op terugblikken. Laten we eerst de derde man in deze boyband erbij halen voor de voorlopige laatste keer. Gaat het me alles zeggen, deze hele podcast. De laatste keer. Dan heb ik natuurlijk ook het orakel van Maastricht. De man die alles weet, die alles volgt. Van Kinshasa tot Kampen en alles wat ertussen ligt. Heb ik het over de ene echte Big Marcel Dorf. Goedemorgen, Marcel.
Ja, goedemorgen.
Ja, je zit op je paasbest uit, zie ik. Wel fris en fruitig, klaar voor de strijd. Ja, Marcel, ook voor jou de laatste keer eventjes voor deze. Ga je ons missen? Nee, hè, waarschijnlijk.
Nou, ik denk dat ik nog wel genoeg van jullie blijf horen. Maar
ogenlijk, ja,
nee, maar ik vond het ook jammer, hoor. Daar niet van, zeker weten.
Ja, nogmaals, we gaan jullie ook missen uiteraard. En gaan jullie ons ook missen? Laat het dan vooral weten in de comments. Als aanmoediging voor ons om toch een andere manier te vinden om door te gaan. Dan gaan we dat zeker doen. Maar eerst bij het hier en nu. We gaan het een vrolijke uitzending maken. Ik zei, we gaan de Gouden Tom Poesen uitreiken. Ik heb hier een roze poes voor, maar die ga ik lekker verorberen zometeen. We hebben jullie allemaal gevraagd om jullie stemmen. We hebben gestemd op het event van het jaar, het vechten van het jaar, gevecht van het jaar, nieuwkomen van het jaar, et cetera. Allemaal de categorieën zoals jullie misschien die van de vorige jaren van ons gewend bent. En het eerste evenement waar we, of het eerste de Gouden Tom Poes die we gaan uitreiken, is die van het evenement van het jaar. En we hadden 4 kandidaten daarvoor gesteld. Dat was UFC Parijs. We weten ook allemaal dat fantastische evenementen met de Sirugaan in de main event. UFC Austin was natuurlijk ook een knaller van je welste. UFC 290 en UFC 294 staat daarbij. En UFC 295, sorry, 5 kandidaten. Mijn excuus, ik sla er eentje over. Maar zoals jij terugdenkt naar vorig jaar, wat was voor jou het mooiste evenement?
Ja, ik denk dat er meerdere mogelijkheden waren. Maar persoonlijk, ik vond UFC 290 het mooiste evenement.
Ja.
Dat had er meer mee te maken dat daar zaten snelle finishes in. Gewoon hoge kwaliteit gevechten. Dat was tijdens International Fight Week. Dat is sowieso meestal al een speciaal evenement. Ja. Maar dan moet het ook nog altijd wel even leveren.
Ja.
Weet je, dus ja, dat was wat mij betreft. Er waren er meer mogelijkheden, maar dat was voor mij degene wat er echt uitsprong. Dus ja, die voor mij dan.
Ja, Gilbert, voor jou?
Ja, ik weet nog net wat ik gisteren gegeten heb. dus ja, ik kan heel hard roepen, ik heb gewoon geen idee wat was 92 weer? Wie tegen wie?
92 was met Volkanovski tegen Rodriguez, onder andere.
Moreno Pantoja.
Ja, die had ik volgens mij ook op een gegeven moment. Ja. Ja, 92 was dat, ja.
Ja, ja. Ik had ook meerdere die voor mij in aanmerking kwamen. UFC Parijs, daar was ik natuurlijk zelf bij aanwezig. En dat vooral ook het publiek daar en alles erop en eraan. De sfeer was fantastisch. We hebben het altijd over het Engelse publiek dat die zo geweldig is. En die Fransen deden daar gewoon nog een schepje bovenop. Die was mooi. 92 vond ik ook heel mooi. Ook omdat ik daar zelf bij was natuurlijk. International Fight Week. En daar natuurlijk het afscheid van Robbie Lawler. Wat voor mij heel speciaal was. Maar die er voor mij... met koppenschouders bovenuit stak, was toch UFC 295. En Pereira, die natuurlijk daar de titel pakte van Prohaska en geschiedenis schreef door in een recordtempo in tweede divisie kampioen te worden. Maar vooral het moment wat daarvoor zat in die co-main event, toen Tom Aspinall de interim heavyweight titel won. En zijn vader in alle feestvreugde betrok. En die hele emotie die hij daarbij kreeg, die vond ik echt geweldig. Was ook mijn moment van het jaar. Volgens mij heb ik dat hier al op deze kanalen genoemd. Maar mede daarom, ja, om op die manier het jaar af te sluiten of zo. Om aan het einde van het jaar zo'n pay-per-view te hebben. Die vond ik echt geniaal. Maar het gaat natuurlijk niet om ons. Het gaat erom wat jullie hebben gezegd. En dan gaan we kijken. Er zijn van de top 3 naar boven. Op plaats 3 is geëindigd UFC Austin met 12% van de stemmen. UFC 290, jullie favoriet, is op de tweede plaats geëindigd met 25% van de stemmen. Oh, sorry. Op de derde plaats. Dus gaan het zo.
Dus voor de vierde.
Ja, ik kan het lezen. Ik heb nog wel een bril op, maar ik kan het helemaal niet lezen. Op de tweede plaats is geëindigd UFC 294. Met 23%. En met overgrote meerderheid door jullie gekozen. Jullie hebben er verstand van, net als ik. UFC 295. Wint de Gouden Tompoes. Dus dat is bij deze het evenement van het jaar geworden. En ik vind dat eigenlijk wel terecht. Niet?
Ja, absoluut. Ik zit ook even te kijken wie dat hier maar al ingevuld heeft. Want dat zit er...
wie dat allemaal ingevuld heeft?
Ja, het ziet er eens moeilijk uit. Maar nu snap ik het.
Ja. Nee, ja, wat ik net al noemde, die twee titelgevechten aan het einde waren natuurlijk fantastisch. Het publiek daar is altijd geweldig. Er zat die geweldige knockout van Benoit zat er niet. Tegen Frivola met die rare hoge trap zat daar nog bij. Ja, het was een fantastische kaart. Het was echt absoluut een monumentale pay-per-view kaart. Maar er waren er heel veel. Er zijn totaal geloof ik 42 UFC evenementen geweest vorig jaar. En er zaten weer een heleboel goede tussen. Goed, dan nu komen we bij een wat grappige categorie, of zeg een categorie met een knipoog. Namelijk de Flop of the Year. Dat is natuurlijk voor degene of een evenement dat niet aan de verwachtingen kon voldoen. Of zichzelf een beetje belachelijk heeft gemaakt, laten we het daarop noemen. En de genomineerden daar zijn Conor McGregor, die natuurlijk het hele jaar al dreigde met een terugkeer. En we nog steeds niet weten of dat überhaupt ooit gaat gebeuren. Jones tegen Miocic, de gedroomde heavyweight titelpartij die maar niet kwam. En waarvan we ook niet weten of die nou ooit nog komt, al zeggen ze allemaal van wel. De UFC Apex Events, de favoriete evenementen van Marcel in die featurestalling daar in Las Vegas. En tot slot UFC China, die ook maar niet kwam, die steeds naar de Apex werd verplaatst. Gilbert, als ik jou vraag, wat is in jouw ogen de flop van het jaar?
Ja, bij mij was het toch echt corner.
Ja, waarom?
Ja. Volg me niet.
Nee.
En zaten toch stiekem een beetje op te wachten. En kijken hoe die terug zou komen naar zijn verliespartijen. En voor mij was het... kijk, als je dan bij een multimiljonair bent. Hoe ga je dan nog vechten? Hoe sta je nou? Stap je de ring in? Maar het kan er maar niet van.
Nee. Het is natuurlijk een beetje de running gag zo onderhand. Hè? Want hij heeft geloof ik al 3 jaar zo ongeveer niet gevochten nu. Toen hij die zware blessure gehad waar hij van te stellen was. En van de USADA-lijst af. En toen zat hij weer terugkomen. En dan moest hij 6 maanden moest hij weer in de pool zitten, zoals ze dat noemen. En dat meldde ze maar niet aan bij USADA. En hij wilde zelf, als je heel vocaal geweest, wilde in december al vechten. En toen werd het al, nu wordt het alweer waarschijnlijk eind juni. In het gunstigste geval. Ja, ik kan je zo langzaam aan afvragen, Marcel. Gaan we hem überhaupt nog terugzien? Wat denk jij?
Ik denk uiteindelijk misschien wel. Maar wel allemaal op zijn voorwaarden, weet je. Ja. En ik zeg ook al vaker van, ik snap bijvoorbeeld zo'n Chandler, hè, hij zit puur te wachten natuurlijk op die partij, omdat het hem veel geld oplevert. Maar hij zit wel zijn hele carrière bij de UFC on hold te zetten en misschien wel weg te gooien. Want hij is niet gegarandeerd om tegen McGregor te vechten, dat hij tegen McGregor in de kooi staat, weet je. Ja. Dus zelfs al zou hij een contract ondertekenen, McGregor kan nog altijd iets, dan kan nog altijd iets gebeuren dat het niet gebeurt. Ja.
Tegelijkertijd dus, begrijp ik Chandler ook wel weer.
Want, ja, precies.
Kijk, hij, één partij tegen McGregor leeft hem waarschijnlijk meer op dan 10 partijen tegen iemand anders bij elkaar. Dus dan is hij wel ook gelijk klaar voor de rest van zijn leven.
Nee, tuurlijk. En begrijp ik ook. Hij heeft ook 2 kinderen volgens mij. Dus het is voor hem heel belangrijk, denk ik, om financiële zekerheid te hebben. Maar ja, aan de andere kant. Je bent met McGregor niet zeker dat je ook die partij gaat krijgen. Dus je zag ook in, wanneer was dat? 31 december, toen McGregor ging aankondigen tegen wie hij ging vechten. Het was ook niet heel serieus te nemen. Maar ja, sindsdien zitten wel meer mensen te zeggen van, ja, misschien gaat de partij toch plaatsvinden. Denk het zelf ook wel uiteindelijk. Maar ja, weet je wat het is? Stel nu de UFC komt naar McGregor toe en ze zeggen tegen hem van, hey, we hebben Nate Diaz terug. We doen de derde partij. Nee tegen jou. Dan gaat McGregor eigenlijk wel 100% eerst van Nate Diaz in plaats van Michael Chandler, denk ik. Weet je?
Ja, ja, tuurlijk. Dat is dan de legacy fight. Tegelijkertijd lag laatst ergens een visie van iemand. Ik weet niet meer waar. Excuses daarvoor dan. Die zei, ja, maar ik kan je eens langzaam wat gaan afvragen. McGregor is natuurlijk de biggest draw van de UFC. Maar hij wil ook zoveel verdienen. Dat is het wel lucratief voor de UFC om hem op te stellen, als het ware. Want weet je, je kan maar zoveel kaarten verkopen. En hoeveel pay-per-views koopt hij nou werkelijk? Dus dat afzettend, kijk, UFC verdient genoeg daar niet van. Maar als je het puur over één evenement, komen ze wel uit de kosten. Is het nog wel...
Jawel, 100%. Want je ziet dat wat Budden nog steeds trekt.
Ja.
En Budden is geen McGregor natuurlijk, maar nee, een McGregor. Iedereen kent McGregor. Iedereen, ook al ben je geen vechtfan. En het laatste hoor ik het, ja, dat sportschool ergens een paar fitnessgasten had over McGregor. Ja, nee, natuurlijk wel.
Ja.
Maakt niet uit. En helemaal, nu ze daar in dat Saudi-Arabië aan het vechten zijn. Ik denk dat zijn de plekken waar...
waar veel geld betaald wordt.
Ja, precies.
Ja, ik denk dat we hem nog wel minimaal 1 keer gaan zien, puur om de simpele reden dat hij, ondanks dat hij natuurlijk gewoon tot er nog toe gevuld is financieel, dat hij daar niet meer hoeft te doen. Hè. En zoals ik eerder al heb gezegd, het is heel moeilijk om jezelf te motiveren om 's morgens met 6 uur naar de gym te gaan als je 500 miljoen op de bank hebt. Maar omdat zijn laatste, met name zijn laatste partij, maar zijn laatste 2 partijen zo onceremonieel geëindigd zijn en het uiteindelijk toch wel een eergevoel heeft, dat hij dat niet zo op die manier wil afsluiten. Dat hij niet wil dat zijn laatste gevecht is. Dat hij nog minimaal 1 keer met de laatste hooray afscheid wil nemen van de sport. En ik denk dat het ook voor de sport uiteindelijk toch goed is. Wat we ook van hem vinden. Maar goed, dat was niet de vraag, Marcel. Want ik was dwars over jouw gevoel heen. Sorry dat ik je gekwetst heb. Wat was jouw flop van het jaar?
Maar dit is zo snel gekwetst, joh.
Gelukkig.
Ik ben nog van de generatie niet zo snel gekwetst. Dus laat ik het zo zeggen. nee, ik denk dat ook... Dat Conor McGregor hier de meest logische keuze is, denk ik. Persoonlijk voor mij, ja, weet je, ik vind het niet echt dat ik zeg van, goh, ik kan niet wachten dat hij terugkomt. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, als je er continu over hebt, dan wordt het ook eens een keer tijd dat je wel terugkomt, weet je. En omdat heel veel mensen daar wel op zitten te wachten, ja, laat het dan ook gebeuren. En ik hoop niet dat we hier, het is wel eens wat de laatste show, maar ik hoop niet dat we hier volgend jaar zitten en zeggen van, goh, ik ben benieuwd of Conor McGregor dit jaar zijn comeback gaat maken. Dus ik hoop dat hij dit jaar zijn comeback maakt.
Oké, zullen we nu gelijk dan eventjes een... Ik zit op diezelfde lijn hoor. Ik vind dat dan ook de flop van het jaar wat dat betreft van deze 4 categorieën of kandidaten. Weet je maken nu? Zien we voor eind 24 Conor McGregor terug in de octagon, ja of nee?
Ja.
Maar zo?
Ja, denk het wel.
Nee, ik denk het ook. Dan valt er weinig te wedden. Oké, nou, dat gaat me. Ik zag een gouden kans om een beetje geld te zien in de laatste podcast, maar niks ervan. En jullie waren het roerend met ons eens ook, want 52% van de stemmen ging naar Conor McGregor als flop van het jaar, gevolgd door Jones Miocic, 24%, die Apex Event, 15% en UFC China. Dat interesseert kennelijk helemaal niemand. 9% van de stemmen gingen daar naartoe, dus... Conor, gefeliciteerd. De eerste prijs van het jaar heb je vast binnen. Je bent de flop van 2023. Doe er wat mee, jongen. Goed zo. Wij weten namelijk dat Conor elke week naar de Gouden Kooi podcast kijkt. Dus. De volgende is de post-fight speech of the year. Het interview in de octagon afloop van een gevecht.
En er zijn vier kandidaten daar gesteld. Als eerste staat daar Robbie Lawler. Die natuurlijk op geweldige wijze, noemt het net al eventjes tijdens International Fight Week, eerste ronde knockout had tegen Nico Price. En daarna een geweldige speech gaf. Helemaal geëmotioneerd. Dat prachtige filmpje van de UFC daar. Dat laat ze de UFC niet zien. Dat ze wel degelijk weten hoe ze iemand op gepaste wijze uitgeleide moeten doen. Dat was geweldig. Datzelfde evenement was Alexandre Pantoja, die naar een misschien wel Fight of the Year kandidaat, daar die hele emotionele speech ook gaf. En daar die ijzingwekkende woorden sprak. Dad, do you love me now? Ja, hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad. En zijn vader hem verlaten had. En, nou ja, en niet zo fijn had gehad als kind. En die dat naar dat moment gebruikte om zijn vader nou eventjes van, hè, die frustraties en die pijn van zijn jeugd eruit kwam, dat raakte mij ook wel degelijk. Strickland, toen hij de titel won tegen Israel Adesanya, die ook het podium daar gebruikte voor een positieve boodschap. Ook heel mooi, inmiddels heet hij de titel niet meer. En toen Adesanya, die op zijn beurt weer van Pereira, toen de titel terugpakte en daar ook nog eventjes, zijn straatje even schoon wilde vegen en wat mensen de oren willen ringelen. Marcel, wat was jouw favoriete post-fight speech of the year?
Favoriete post-fight? Ja, ik vond deze moeilijk, man. Voor mij sprong er niet echt per se eentje uit, weet je. En ik denk dat ze alle vier wel iets hadden.
Mm-hmm.
Ik denk de meest indrukwekkende is misschien die van Pantoja, maar ik denk degene wat mij wel iets meer is bijgebleven is misschien toch wel Robbie Lawler, weet je, met zijn pensioen. Iemand knock-out, hij sloeg Nico Price, volgens mij binnen een halve minuut knock-out.
Ja.
Dat hele publiek was er echt in geïnvesteerd, dat zag je ook, dat voelde je. En jij was daar helemaal, ja. Dus voor jou was het helemaal apart, denk ik. En Robbie Lawler, toch wel een legende, weet je. Hij heeft zo lang is hij bezig geweest in de UFC. Hij was in het begin bij de UFC, daar is op een gegeven moment eventjes weggegaan. Strikeforce is hier weer teruggekomen in de UFC. En toen is hij uiteindelijk weer kampioen geworden. Dus ja, toch wel Robbie Lawler dan als ik moet kiezen tussen deze vier.
Gilbert?
Ja, ik ga voor Strickland.
Ja,
gewoon, ja, gewoon omdat niemand dat verwacht. En volgens mij zei hij ook hè, dat Dana en Hunter... Ze hadden zo'n, buiten dat ook nog, ik ben niet zo van het post, van de post fight speech. Dus,
jij kijkt ze ook nooit eigenlijk.
Nee, ik, ja, weet je, gewoon, nee, ik vind het, ja. Ze hebben gevochten, ze hebben gesproken in de ring, toch? Dat was het, volgende. Nee, maar ik vond het gewoon, ja, van Strickland gewoon fantastisch, die van Izzy won, dus ja.
Oké, okay, ja, ik vond het ook mooi. Inderdaad, ook vooral de anticipatie natuurlijk. Van, oh jee, wat gaat hij nu weer zeggen? Maar hij had een hele positieve, mooie boodschap eigenlijk. Het was heel positief. Was ook complimenteus naar Izzy. Terwijl hij hem daarvoor natuurlijk allemaal had lopen afmaken. En daarna ook weer gewoon vrolijk mee verder is gegaan. Op dat moment was hij enorm positiviteit. Maar ik moet net als Marcel ook gaan voor Robbie Lawler. Gewoon vanwege, ja, het moment was, ik zei het net al, het moment was gewoon perfect. Hoe hij inderdaad in minder dan een minuut Nico Price de kooi uitsloeg. Het filmpje wat er kwam van de UFC, hoe hem op een goede manier uitgeleide te doen, de emotie bij hem vrijkwam. En het is gewoon een monumentale vechter, inderdaad, weet je, Strikers kampioen, UFC kampioen, zoveel geweldige vechten. Denk ik, in mijn top 3 van beste UFC gevechten ooit staat denk ik 2 keer Robbie Lawler. Robbie Lawler tegen McDonald 2 en Lawler tegen Condit. Het zijn 2 van de all-time classics. En hij is echt een vechter. Zoals, ja, dat klinkt wel weer ouderwets, maar zoals ze niet meer gemaakt worden. Hij is gewoon old school, gewoon diehard knokker met een over my like mentaliteit. Ja, zoals je die tegenwoordig niet vaak meer ziet. En wat voor mij extra bijzonder, maar ik was daar. En ik had achteraf de mogelijkheid om nog even met hem te praten. Ik ben met hem op de foto geweest. Die foto ga ik ook uitprinten en in mijn huis hangen. Speciaal moment, dus voor mij.
Traantje gedeeld samen.
Traantje gedeeld, ja. Ik heb mijn neus gesnoten in zijn zakdoek. Ja, alleen al daarom was het voor mij het meest speciale moment. Dus een beetje persoonlijk getint, dat is waar. Maar ja, ik denk daardoor wel gerechtvaardigd. Eens kijken wat jullie ervan vinden. En jullie zijn het allemaal met ons eens. Althans niet met Gilbert dan. Maar 24% van de stemmers vindt inderdaad het pensioen van Robbie Lawler het mooiste post-fight interview. Gevolgd door Pantoja. De 18% die was inderdaad ook al mooi. Wat zeg ik nou?
Ja, sorry. Ik zeg niks. Ik wacht even tot je er komt.
Ja, maar degene, sorry,
ik degene die het opgeschreven hebt.
Ik schrijf de ene keer van beneden naar boven en dan weer van boven naar beneden.
Maar ben je, Dennis, ben jij kleurblind?
Ja, alleen in de liefde.
Nee, maar kijk eens. Wat is, kijk eens naar de kleuren.
Ja, oké. Okay.
Blauw is dus... Ja.
Maar het staat... Sorry. Moet,
dat duurde
sorry,
mij
jongens,
ook eventjes.
Sorry jongens. Ik wil niet mijn handen in onschuld wassen. Maar het staat wel een beetje door elkaar allemaal. Oké. Okay.
Dat zei ik net toch?
Rewind, knip, take two. Doe even opnieuw. Kerk is niet iedereen het met ons eens. 18% had het over Pantoja. 24% slechts voor de GOAT Robbie Lawler. 28% vond die van Adesanya het mooiste. En 30%, en daarmee dus de winnaar, was het met Gilbert eens. De post-fight speech van Sean Strickland nadat hij de titel won tegen Adesanya. Dus het kleine pleister op de wonden voor Tarzan. Dat hij dit weekend zijn titel is kwijtgeraakt. Hij heeft hier toch een mooi gouden Tom Poes Award erbij gekregen. Die zal een mooie plek op zijn schoorsteenmantel krijgen, denk ik. Toch, Sean? Met Sean. Deze, van het diepste van mijn hart, gefeliciteerd. Zo.
Alsjeblieft.
Ik had hem al beloofd dat ik een stroopwafel voor hem meegenomen de volgende keer. Dan kan ik gelijk die gouden tompoes ook meenemen. Dan kunnen we hem suikervergiftiging bezorgen. Goed, dan de volgende categorie is eentje. Die is ook altijd nog een beetje subjectief. Dat zijn ze allemaal, maar deze bijzonder. Dit is de walk-out van het jaar. Dus met andere woorden, wie had de mooiste en meest memorabele gang naar de octagon van afgelopen jaar? En daar hebben we vier kandidaten uitgekozen. Dat is Volkanovski. Met natuurlijk zijn zeer karakteristieke coming from a land down under. UFC 284. Jorge Masvidal. Zijn laatste keer dat hij naar de octagon ging. Tijdens UFC 287. Clay Guida, die traditioneel altijd met Walk van Pantera, lekker opzwepend nummer. En is daar nog wat laten opzwepen door zijn broer eventjes in elkaar te laten mappen voordat hij in de kooi nog een klappen gaat krijgen. En de laatste is de Korean Zombie, die in Singapore zijn laatste, allerlaatste gang naar de octagon maakte. Natuurlijk onder zijn karakteristieke nummer van Zombie, wat daar massaal door de hele zaal werd meegezongen. En dan wil ik niet op de zaken vooruit lopen. Maar hier lijkt mij toch maar één goed antwoord mogelijk, Gilbert.
Ja, absoluut. Ik hoorde zelfs dat... wie ze vertelde nou toch laatst? Die Hawaii. Die gast uit Hawaii. Die Hawaii zwicht.
Holloway.
Holloway. Die vertelde dat zijn zoon het liedje van de zombie uit mee aan het zingen was. En ja. Die hoorde je... Ja, nou,
van zijn tegenstander.
Ja, van zijn tegenstander. Ja, dat is toch... Ja, dat is fantastisch.
Ja.
Kijk, het is eigenlijk vooral voor mij meer... Ja, Alexander Volkanovski, Landdown, fantastisch. Maar ja. Toen vocht hij gewoon slap. Hij was zo te druk bezig met het publiek. Want het was toch de eerste keer tegen...
Tegen Volk, ja.
Tegen Volk.
Tegen Bakashev.
Ja, dat was de eerste keer. Hij was druk met het publiek bezig. Best een beetje zonde. Klein. Nee, en ja, en Korean Zombie. Het is een fantastisch liedje. Het past bij zijn naam. Ja,
geweldig. Memoraal. Ik krijg een cupvallers van Marcel.
Ja, voor mij ook een hele duidelijke winnaar. Gewoon sowieso. Dat nummer alleen al, wat gewoon heel erg bij hem past. En... ja, dat hele publiek wat meezong, dat was een mooi moment. Dus ja, voor mij ook heel duidelijk, Korean Zombie.
Ja, en het publiek dat meezong. En na afloop ook met z'n allen, weet je wel, na het gevecht natuurlijk, toen hij toch wel best wel werd afgeschminkt. Maar toch, weet je wel, die staande ovatie het hele publiek kreeg. De tranen die er kwamen, het hele publiek die na het evenement of na het gevecht nog een keer met z'n allen luidkeels gingen meezingen. Ja, dikke vette kippenvel. Zullen we het gewoon even met z'n allen zingen?
Ja, als jij en Marcel beginnen, dan...
Zombie, zombie, zombie. Ja, oké. Okay. Anyway, ja, schitterend. Ik kan er geen genoegen. Het is wel wat opvallend is. Er is een Ierse vechter. Het nummer is natuurlijk van de Cranberries. Ierse band. Of Noord-Ierse band, maar Ierse band. Nou, anyway. En er is een Ierse vechter die bij Bellator vecht, die ook met dat nummer opkomt.
Ja, ik was erbij. Oh, hoe heet hij weer?
Peter Quilly.
Peter Quilly. En okay, ik krijg nu het zeg, krijg nu kippenvel.
Daar, al die Ieren, die kunnen ook zingen als geen andere.
Onze commentaar. Ja, ik schiet gewoon blank.
Sander,
die had een verhaal, die begon. Die deed die echt heel mooi. Die begon, die leidde dat in. En het was sinds 19, whatever. En dat was een Ierse band. En whatever, weet je wat er allemaal gebeurd was daar zo. En toen kwam Bond het liedje. Boah, ja. Al die ieren, jongen, volle bos. En tijdens het liedje was afgelopen, zongen ze nog twee keer even, nog heel volop. En met dat Peter Quilly tijdens die partij een beetje moeilijker, begonnen ze voor de zekerheid nog een keertje te zingen.
Ja,
ja, fantastisch. Dat is nog hier kippenvel, ja. Helemaal door over mijn lichaam heen. Ja,
ik heb het gezien, ik vond het ook schitterend. En toch, het klinkt heel, heel raar, want hij is een Ier, dus het is meer van hem dan van een Koreaan. En toch voelt het een beetje als diefstal. Maar toch vind ik een beetje dat eigenlijk dat een soort van getrademarkt is door Zombie. Dat, of door Green Zombie. Dat hij als, eigenlijk als enige dat als opkomt. Maar dat,
ja,
dat is een beetje gek om te zeggen. Begrijp ik wel. Want hij komt ook van een heel ander werelddeel. En niet uit Ierland waar het nummer vandaan komt. Maar het voelt toch een beetje alsof het... Ja,
ja, ik moet ik hier toch tegen ingaan. Kijk, je voelt die passie. De pijn en het
passie,
verdriet.
Lekker woord, passie.
Ja, voel je van de Ieren hoe ze het zingen. Ja. Dan, voor hun betekent het echt iets.
Ja.
Dat is het verschil.
Ja.
Ja, dat, ja, goed. Ik weet niet of je wel eens in Ierland geweest bent.
Ja, ja, oh, absoluut. Absoluut. Ier is geen ander publiek als de Ierse publiek.
Ja, maar als ze dat liedje zingen, dan, ja, ja, dan is het... Je voelt het. Je bent gewoon stil. Shit. Wat, oh.
Mooi. Ja. Mooi. Goed. Anyway, we zijn ook benieuwd natuurlijk wat jullie ervan vonden. En zoals ik al verwachtte, hier is eigenlijk maar één goed antwoord mogelijk. Want met echt overweldigende meerderheid, 60% van de stemmen, hebben jullie ook allemaal gestemd op de Green Zombie met zijn walkout en het bijpassende Zombie. Alexander Volkanovski kwam nog een beetje dichtbij met 28% en 4% voor Craig Guida, 9% voor Masvidal. Dus het lijkt mij uitgemaakt zijn. Zombie is gewoon de goat. En ondanks dat hij die partij natuurlijk op best wel afgesminkte wijze verloor, was het natuurlijk wel een passend afscheid. Hij heeft het geregisseerd. Hij wilde tegen Holloway. Hij had ook een makkelijke tegenstander kunnen kiezen. Daar in Singapore was van alle kanten gewoon fantastisch. En hij zal gemist worden. Net als Robbie Lawler, een vechter. Hè, zoals ze niet meer gemaakt worden. Gewoon altijd game. Altijd knokken tot de laatste snik. Bij deze, jouw afscheidscadeau, Korean Zombie, een gouden tompoes. Hartstikke idee. Ik weet niet wat het Koreaanse woord daarvoor is, dus dat hou me daarvoor te goede. Goed, de Coach of the Year is de volgende categorie waar wij ons licht over gaan laten schijnen. Dat zijn natuurlijk veel geweldige coaches en dat is ook altijd natuurlijk een beetje subjectief. Want ja, beoordeel je nou een coach aan het aantal kampioenen dat hij aflevert of het aantal vechters dat hij op topniveau heeft of op één specifieke prestatie. Het is natuurlijk altijd een beetje subjectief, maar we gaan toch een poging wagen om daar iemand op een voetstuk te zetten die wat ons betreft dan de coach van het jaar genoemd mag worden voor 2024. En traditiegetrouw natuurlijk Nederlands trots, Henry Hooft in het koppel met Craig Jones van Killcliff, die is een van de kandidaten. Eric Nixik en Dewey Cooper van Extreme Couture, die natuurlijk met Ngannou geweldige dingen hebben gedaan, onder andere natuurlijk die bokspartij tegen Tyson Fury, maar misschien nog wel de pinnacle, zijn kroonjuwel, het kampioen maken van Sean Strickland, wat niemand ooit had gedacht dat het mogelijk was. Diego Lima van Shoot the Boxen, natuurlijk van Charles Oliveira onder andere. En er komen heel veel goede vechters vandaan. En tot slot Glover Teixeira, de self-out kampioen van de UFC. Die natuurlijk nu met zijn nieuwe pupil Alex Pereira daar ook geweldige dingen doet. Die natuurlijk in twee divisies kampioen is geworden. Dus dat zijn de kandidaten. Gilbert, als jij er eentje moet kiezen, wie kies je dan?
Nou, het valt eigenlijk op dat andere bekendere coaches die het vorig jaar allemaal hadden gewonnen of de jaren voor er niet tussen staan.
Nee.
Die zijn ook allemaal een kampioen kwijtgeraakt. Maar ja, voor mij is
Trevor Whitman bijvoorbeeld. Ja,
voor mij is het makkelijk. Henry Hooft. Kijk, ik heb gewoon helemaal niks met al die andere gasten.
Ja.
Ja, ik ben dan is biased. Toch, noem je dat?
Ja, natuurlijk. Dat zijn gewoon nationalistisch ingesteld. Chauvinistisch is het goede woord wat ik zocht. Marcel, wat zou jouw favoriet zijn?
Toch wel Eric Nixik en Dewey Cooper de afgelopen jaar, denk ik.
Ja?
Ja, voor de reden waarvoor je zei. En Ngannou. Maar ook Strickland, wie had het verwacht, weet je. Vooral dat. Ik wil ook dinges. Francisco Grasso en dinges geven, hoe noem je dat, de shout-out?
Ja, zeker.
Met Alexa, Lupi Godinez, Diego Lopez.
Ja, die doen goede dingen daar in Mexico.
Heel goed gedaan. Toch. En Henry Hooft gewoon ook. Henry Hooft heeft zoveel goede vechters in de UFC zitten. Weet je, en ook in Bellator, kampioenen.
Wat betreft Eric Nixon, kijk, wat je van Eric Nixon kan zeggen, dat zag je afgelopen zaterdag ook weer in die partij tegen DDP van Strickland. Weet je, kijk, zijn vakmanschap is natuurlijk onomstreden, want de prestaties spreken voor zich en dat is niet voor niks. Hè. Dat laat ik over langere tijd al zien dat hij de goede resultaten kan boeken met zijn vechters. Maar dan zie je ook weer de manier waarop hij coacht, dus de rondes door, weet je, is zo duidelijk en helder en to the point. Waar je zegt precies de goede dingen op de juiste toon ook om de vechters er doorheen te trekken. Dat vind ik al heel indrukwekkend met hem. Als ik naar Henry Hoofd kijk, dan ben ik natuurlijk ook een beetje chauvinistisch. Kijk, Henry heeft er eigenlijk een hekel aan dit soort prijzen. Die wil daar helemaal niks mee te maken hebben. Hij zegt van, ja, hoe beoordeel je inderdaad? Beoordeel iemand die 1 kampioen heeft afgeleverd? Of zoals wij, of wij in Killcliff, waar ze 70 wedstrijdvechters hebben die allemaal in de top vechten van organisaties van UFC, PFL, Bellator, One, noem maar op, in verschillende organisaties daar ook kampioen heeft. Is dat dan de prestatie? Over de hele linie, over de hele breedte. En ik voel... Ja,
want een topvechter kan ook van kamp swissen.
Ja, dat is ook waar. En, maar ik voel daar wel wat voor zijn argument. Weet je, dat hij over de hele. Kijk, hij heeft natuurlijk enorm veel vechters. Natuurlijk ook een PFL-kampioen erbij. Hij heeft de UFC-kampioen. Hij heeft alle organisaties eigenlijk kampioenen gehad. Of heeft hij die? Maar daaronder, weet je, als je kijkt naar de UFC, zijn geloof ik 4 top 10 vechters in de welterweight-divisie. Die allemaal bij hem vandaan komen. Mm. Weet je, dat is ook een teken van vakmanschap. Dat hij daar de juiste snaar te pakken heeft. Dus ik zou daarom ook niet geheel vrij van chauvinisme, zeg ik eerlijk bij. Maar ook wel omdat ik zijn werk over een langere periode en de resultaten die ze nog steeds halen daar. En de manier waarop hij dat doet, altijd op karakteristieke wijze, die nooit zijn eigen werkwezen verloochend Henry Hoofd willen benoemen als de coach van het jaar. Samen met Craig Jones natuurlijk, de worstellegende, die doen dat natuurlijk samen. Dus dat zou ook mijn keuze zijn. We kijken wat jullie ervan vinden. En ook hier is er weer een overweldigende meerderheid die het met Gilbert en mij eens is. Henry Hoofd en Craig Jones krijgen 60% van de stemmen, dat is bij de tweede, dat lijkt me vrij duidelijk. Erik Nixik nog 22%, Diego Lima 3% en Glover Teixeira voor zijn werk met Alex Pereira. Onder andere 15%, Henry Hoofd, waarvan akte gefeliciteerd. Dus als ik jou binnenkort zie in Las Vegas waarschijnlijk, dan krijg je van mij niet alleen stroopwafels en pindakaas, maar ook een gouden tompoes. Bereik je er vast op voor. Gefeliciteerd, ik verwacht dat hij een mooi plekje krijgt. Naast die andere 2 virtuele gouden tompoesen die virtueel in je huis staan daar in Florida. Dus daarvan veel plezier daarmee. Goed, de categorie die is eigenlijk wat mij betreft ook altijd een beetje subjectief. Maar we hadden weer veel mooie farewells natuurlijk. We hadden het net al over Zombie, maar die hebben we niet onder de categorie eigenlijk staan. Is dat niet een beetje gek eigenlijk dat we die daar niet bij hadden staan? Maar goed, anyway. De kandidaten voor farewell fighters van het jaar, dus andere woorden vechten die zijn handschoenen neerlegden in de octagon die we niet meer terug gaan zien. Robbie Lawler, net al genoemd. Amanda Nunes, misschien wel de beste vrouwelijke vechter aller tijden. Die natuurlijk haar kroon in de bantamweight divisie neerlegde. En die afgelopen weekend is opgepikt door Raquel Pennington. Glover Teixeira, die natuurlijk als een van de oudste nieuwe kampioenen ooit de kroon mocht dragen. En de slomiel in het rijtje, als het mij vraagt. Iemand met een geweldige carrière en die niet het afscheid krijgt waar we allemaal op hoopten. We hebben het ook over Shogun, die daar door die gekke Oekraïne met zijn TikTok-dansje daar werd besmeurd. Mm-hmm. Gilbert, jouw keuze uit deze categorie?
Ja, dat ook, is kan er maar eentje zijn. Dat, de manier hoe Amanda afscheid nam, vond ik niks.
Nee.
Ja. Klover, nam
die. Even voordat we verder gaan. Huh? Eventjes, dit is totaal even off-topic. Afgelopen zaterdag, UFC 297. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook een shot van Amanda Nunes en de vrouw met hun 2 kinderen. Heb je het toch gezien?
Nee, heb ik niet gezien.
Ik wil weten wat je ervan vond.
Eigenlijk. Nee, heb ik niet gezien. Ik heb heel eerlijk, de politie in Strickland heb ik gezien. Toen heb ik daar met pijn in mijn hart naar gekeken. Vond het verschrikkelijk.
Ja?
En toen heb ik Raquel een beetje zien vechten. En voor de rest heb ik gedacht, laat maar man. Okay. Zo kut.
Ik zou straks het filmpje nog even doorsturen. Gewoon voor je eigen archief. Maar goed, ga verder.
Dat vond ik dus niks. Klover, nam Klover echt afscheid? Of?
Ja, Klover heeft echt afscheid genomen. Ja, maar toen het was, ik geloof van Jamal Hill.
Ja, nou, ik verlies, dus ik stopte me mee. Ja. Was het een beetje.
Ja.
Ja, nee, maar kijk, Robbie, dat was echt, dus dat was een afscheid. Weet je, dus mijn laatste partij. Sloeg nog even een eentje knock-out. En toen kwam de UFC met een fantastisch beeld. Nou, dat was een afscheid.
Ja.
Ja, en niet zoals van, ik verlies, ik stop er maar mee, jongens. Ik leg mijn handdoek in de ring.
Oké. Marcel?
Ik wil even toelichting geven. Je vroeg van, waarom staat Korean Zombie niet bij? Masvidal ook niet. We hebben maar 4 keuzemogelijkheden. We hebben voor de 4 kampioenen gekozen.
Ja, oké.
Dus vandaar. Voor mij ook Robbie Lawler. Ik ben het volledig met Gilbert eens. De Amanda Nunes vond ik super, hoe moet ik het zeggen? Ik kom even niet op het Nederlands woord.
Cringy?
Ja, cringy is goed of corny. Ja. Geloof het is, was niet super spectaculair, vond ik. Omdat het inderdaad, omdat hij verloor en dat er al een hele mineurstemming hing. Want je had daarvoor al Figueiredo wat verloren. Dus dat, daar hing een grafstemming daar in Rio de Janeiro toen het gebeurde. Shogun, wat jij zegt. Ja.
Nee, dat was echt schandalig hoe dat ging.
Ja, dat was gewoon niet leuk. Weet je? Nee. En het is sowieso niet leuk als iemand afscheid neemt. Daar niet van, maar dat was toch extra minder. Dus voor mij Robbie Lawler, dat sprong toch wel ertussen uit, denk ik. En dat was het meest positieve, denk ik, van de... Maar Nunes was ook al positief, maar dat lag mij niet zo. Dus Robbie Lawler dan.
Ja, nee, ik zou ook Robbie Lawler kiezen, wel met de kanttekening dat ik eigenlijk misschien Zombie misschien wel ook had gekozen. Weet ik niet. Die liggen bij mij heel dicht bij elkaar. Inderdaad, om de reden die we net noemden. Met de emoties en het liedje en alles erop en eraan. Maar ja, van deze kandidaten absoluut Robbie Lawler. En jullie zijn dat allemaal met ons eens. 52% maar liefst koos voor het afscheid van Lawler. Als het mooiste farewell van afgelopen jaar gevolgd. De Nunes 24%. Teixeira 23% en Shogun slechts 2%. En dat zegt alles over hoe de UFC fumbled the bag met die. Dat had echt wel mooier gekund voor iemand met zo'n legendarische carrière. Maar goed, Robbie Lawler, dat is al je tweede award, jongen. Je bent aan het stekken. Ik zou vleugel bij gaan bouwen in je huis, want al die gouden poes past er niet in. Gefeliciteerd, Robbie Lawler. De gouden poes virtueel komt jou toe. Goed. Dan een categorie, daar hadden we ook wel weer best wel veel kandidaten. De Breakout Fighter of the Year, met andere woorden de vechter die zich afgelopen jaren definitief het podium op heeft geknokt. Die doorgebroken is, die nu zich tussen de gevestigde namen heeft geworteld. Waar hij dat dit jaar ervoor nog niet stond. En daar hebben we vier kandidaten voor naar voren gebracht. De Dricus du Plessis. Let wel, deze stemming was nog voor... het gevecht van afgelopen weekend tegen Strickland. Dat is overigens ook een nieuw jaar. Dus het gaat puur over de prestaties van 2023. Diego Lopez. Die natuurlijk die last minute invalpartij had tegen Vlojev. Daar weliswaar verloor. Maar de harten van alle fans stal. En daarna ook nog goede dingen deed in de octagon. Aaron Blanchfield. Die zich natuurlijk neerzette als absolute. Op zijn minst kampioenskandidaat. En wellicht wel toekomstige kampioen. En Benoit Saint-Denis. The God of War. Die altijd van tevoren zegt dat hij Russen gaat vechten. Dan vervolgens als een tornado door de octagon raast. En iedereen kort en klein slaat. En in korte tijd ook de harten van veel fans heeft gestolen. Marcel, als jij dit rijtje ziet. Wie is dan jouw breakout fighter van het jaar?
Ja, Dricus du Plessis, denk ik. Of zoals Strickland zou zeggen, Dracus.
Dracus, ja.
Ja, ik denk dat hij het wel verdiend heeft. Ik denk dat hij... ik kan me een filmpje herinneren van... van James Lynch, waar die vechters vraagt van wie gaat winnen. En dat was toen Dricus du Plessis tegen Robert Whittaker.
Ja.
En het was 55-0 voor Whittaker. Alle vechters kozen voor Whittaker. En ik denk dat bijna iedereen dat deed.
Ja.
En du Plessis bewees dat hij gewoon op dat moment beter was. En hij had ook die... Ja, hij vindt dat het zelf daar te veel over gaat, met die neusoperatie gehad.
Ja,
dat hij beter kon ademen. Maar volgens mij heeft het er echt wel mee te maken gehad. Want hij was een stuk vetter dan al die andere partijen wat ik van hem gezien heb.
Ja.
En hij vocht gewoon goed en... ja, voor mij duidelijke winnaar.
Ja, en dat vond ik vooral mooi, hè? Als we terugkijken op de meer recente geschiedenis, afgelopen weekend die partij tegen Strickland, waarin hij van tevoren al een beetje zei van nou, als du Plessis het doet doen, dan moet hij het eerst doen met zijn power. Want als het lang gaat, dan heeft Strickland altijd het voordeel, want het is een cardio monster en die kan 10 ronden achter elkaar vechten. Maar ik vond eigenlijk bij het ingang van de 5e ronde dat du Plessis een fittere indruk maakte nog en een frissere indruk maakte dan Strickland op dat moment. En dat zei mij wel heel veel over nou ja, zijn... toegenomen cardio en uithoudingsvermogen. Maar goed, dat geldt dus eigenlijk. Gilbert, jouw breakout fighter van het jaar.
Diego Lopez.
Ja, vertel. Ja. Vanwege zijn kapsel.
Dat sowieso. Nee, dat hij die partij in mocht vallen. En dat hij... tegen wie vocht hij
tegen
toen?
Tegen Vlojev.
Ja, en die vouwde die gewoon op.
Ja.
Hij was gewoon veel gevaarlijker. Ja. Verloor die partij punten. En die partij daarna zette hij iemand in een Kimura, zeg ik het goed.
Ja.
En die partij daarna won hij weer. Maar eigenlijk maakte zo.
Ja, met een knockout, ja.
Zo'n sterke indruk. Zo'n. Ja. Weet je, en ik vind hem nog meer dan du Plessis. Ja, die doet het ook goed. Maar ik vind hem gewoon een betere en leukere vecht om aan te kijken ook.
Ja. En leuke gast is natuurlijk iemand die we daarvoor alleen kenden als de BJJ-coach van Alexa Grasso. Toen inderdaad die invalpartij tegen Evloev. En we hebben afgelopen weekend gezien hoe goed Evloev eigenlijk is. Door die partij tegen Arnold Allen was echt fantastisch. Wat een beukpartij en wat een geweldige atleet is Evloev. En die Diego Lopez, die legt echt het vuur aan de schenen in die partij. En ja, verloor de wedstrijd. Maar stal echt de harten van het publiek en ook van ons. Dus ik snap dat jij voor hem kiest. Ik zou toch eigenlijk ook voor Duplessis kiezen, gewoon vanwege het feit, omdat hij inderdaad een van de upsets van het jaar tegen Whittaker zichzelf naar titelgevecht heeft gevochten. En niet alleen naar titelgevecht heeft gevochten, maar ook zich naar de status van, waar zou ik bijna willen zeggen, superster. Waar het jaar daarvoor misschien nog niet zoveel mensen hem echt kenden, de mainstream stem. Ster, heeft hij zich afgelopen jaar wel echt het podium op gemanoeuvreerd, ook in zijn persoonlijkheid, in de manier hoe hij zich manifesteert overal. En altijd crisp gekleed, altijd netjes, altijd goed van tong, rap van tong. En gewoon een hele ambitante vechter om te zien. En die partij tegen Whittaker vond ik dermate indrukwekkend. De manier Whittaker, die natuurlijk eigenlijk nooit zo wordt afgesminkt, hoe die daarmee afrekende, vond ik zo overtuigend en indrukwekkend dat ik ook kies voor Driekus Duplessis. En dan de stemmen van onze trouwe volgers, die zeggen ook met overmacht kiezen zij voor Duplessis. 58% Saint-Denis krijgt 32% van de stemmen, eervolle tweede plek. 8% voor Lopez en 2% slecht voor Aaron Blanchfield. Goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Blanchfield. Want in de volgende categorie, namelijk de vrouwelijke vechter van het jaar, is zij één van de vier genomineerden. Die andere drie zijn Alexa Grasso, die natuurlijk ook die geweldige opzet had door jouw geliefde Valentina te onttronen en daarna in de rematch haar nog steeds op een onbeslist te houden. Zhang Weili, natuurlijk de oppermachtige kampioen van de Soweits. En tot slot Macy Barber, die zich ook op een hele positieve manier liet zien afgelopen jaar. Gilbert, wie van deze vier vrouwen die geen Valentina heet?
Zhang Weili.
Ja, waarom?
Ja, zij is gewoon een baas. Ik vind haar zo goed. Zij is... wat zij doet is... ze traint om beter te worden.
Ja.
En dan vecht ze. En dan gaat ze weer trainen om nog beter te worden. En niet zoals de meeste mensen die alleen trainen voor hun tegenstander. En zij is zo sterk en scherp en ze is zo goed. En
ja, ik moet altijd denken aan dat filmpje van afgelopen jaar. Waar je, zoals met Francis Ngannou. En dat ze zei, ik ga je wel even optillen. En Ngannou zei, en zij is ongeveer zo. En Ngannou is natuurlijk zo. En Ngannou zei, doe nou niet. Want straks schiet het in je rug.
Ja.
En zij, stilde hem zo op. Ik maar god, je bent
echt... Ja, dat is een beest, hè?
Hij is zo sterk. Maar ik ben niet met je eens. Je ziet haar inderdaad, per wedstrijd zie je haar beter worden. Ik vond dat vooral in die wedstrijd met Asparza zag je dat heel goed. Hoe ze dat op het worstelende gebied gewoon superieur was eigenlijk aan Asparza. Die bekend zat als de worstelaar. Dus dat betreft begrijp ik jouw keuze. Maar zo jouw keuze voor vrouwelijke vechter van het jaar?
Ja, Alexa Grasso.
Ja?
Ja, vooral dan gebaseerd op die win tegen Valentina. Wat eigenlijk bijna niemand verwacht had. En haar ook gefinished heeft. Vervolgens de rematch. Ja, weet je, een draw. Heel veel vonden dat Valentina had gewonnen. Anders vond weer dat Alexa had gewonnen.
Ja.
Ik vond het beide kanten op kunnen. De manier waarop we op die draw komen was natuurlijk niet goed. Weet je, met 10-8 gewonnen in de vijfde ronde. Maar de vierde ronde komt voor beide. En dan was het 2-2. Dus nou ja, 50-50 wat mij betreft. Nou, voor mij Alexa Grasso. Ook puur alleen omdat... Kijk, Zhang Weili ook gewoon heel goed. Maar hij heeft vorig jaar alleen tegen Lemos gevochten, volgens mij.
Klopt.
Aaron Blanchfield had gekund, maar ik vind nog niet dat ze daar zit. Weet je, misschien volgend jaar wel. En Macy Barber zit daar ook nog niet. Misschien ook volgend jaar, weet je.
Ja, ik vind Grasso vooral heel mooi. Want toen zij de eerste keer van Valentina won, had heel veel mensen hadden zoiets van... Misschien is het een vloek, hè? Misschien is het... per ongeluk is het niet, maar... Het keer toevallig gewonnen, want die wedstrijd zeiden veel mensen, je werd door Valentina gedomineerd, viel wel mee als je de wedstrijd terugkeek, maar dat was een beetje het algehele gevoel achteraf. En dat zou in de rematch wel eventjes goed gemaakt worden door Valentina. En dat was niet zo, want in de rematch was ze nog steeds evenwaardig aan de toch heel lang hele dominante kampioen Valentina Shevchenko. Dat vond ik vooral heel indrukwekkend. Maar, even met de curveball, ik ga wel voor Aaron Blanchfield hier als mijn keuze, gewoon puur om het feit dat zij zichzelf echt heeft neergezet als, wat ik zeg, ik denk dat zij onmiskenbaar, ze is natuurlijk nog heel jong, in de toekomst zeker kampioen gaat worden. De vraag is alleen wanneer. En zij heeft een bepaalde verbeterheid over zich, die niet bij veel vechters ziet. Zij heeft echt een dat is het goede Nederlandse woord bij gebrek aan determination, vastberadenheid. Een beetje gemeen ook wel, vind ik het. Dat vind ik wat voor mooi om te zien bij een vechter.
Echte vrouw.
Hè?
Echte vrouw.
Van klachten kunt u ze richten tot het e-mailadres klachten@vechtersbazen.tv. Ik vond Aaron Blanchfield echt dermate indrukwekkend in haar wedstrijd die ze gevochten heeft. Dat ik ga hier voor Aaron Blanchfield, maar we zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat jullie gekozen hebben. En nou blijkt dat... Zult de spanning erin houden? Nee. Iedereen is het met Marcel eens. 58% van de stemmers vindt Alexa Grasso de vrouwelijke vechter van het jaar. Gevolgd door Zheng Weili, 24%. Blanchfield, 14%. En Maisie Barber helemaal onderaan met 4%. Maar zoals Marcel zei, ja, kom misschien dit jaar wel. Dus Alexa Grasso, mooi compleanos. Gefeliciteerd met je gouden tompoes. We zullen hem opsturen naar Mexico, virtueel gezien. Dat is dan wel, want je krijgt lekker helemaal niks. Dan de mannelijke tegenknie, zeg je dat van deze categorie. De mannelijke vechter van het jaar. Daar weer vier kandidaten. Sean Strickland, die natuurlijk de hele wereld verbaasde door de titel af te pakken van Israel Adesanya. Islam Makhachev, die twee keer won van Volkanovski, waarvan de tweede keer op short term. Alex Pereira, die de geschiedenis schreef door in recordtempo in twee gewichtscategorieën de wereldtitel te pakken. En tot slot Tom Aspinall, die de interim heavyweight titel won door af te rekenen met die rust waar iedereen bang voor was, behalve Tom Aspinall, door Pavlovic knock-out te slaan en daarvoor mee de titel te winnen. Marcel, jouw mannelijke vechter van het jaar.
Daar gaan ze al even alle vier af als je het goed vindt. Ik heb niet voor Tom Aspinall gekozen, ondanks dat ik het wel heel knap vind hoe die is teruggekomen na die blessure. Ik denk dat hij wel een hele grote kans maakt eventueel om het volgend jaar bij mij te worden. Omdat als hij tenminste voor die titel mag vechten. Want ik denk dat hij een hele goede kans maakt. Voor mij ging het eigenlijk tussen Strickland en Makhachev. En puur omdat, kijk, Pereira, fantastisch. Light heavyweight titel gewonnen, komt van middleweight. Maar wel zwaar nog uitgeslagen door Adesanya in april. En dat weeg ik ook mee in mijn keuze. En eigenlijk als er een ander was geweest die ook gestopt was, dan had hij daar ook kans op gemaakt op die titel. Maar als jij in een jaar nog uitgeslagen bent geworden, dan kun je bij mij eigenlijk al niet meer Fighter of the Year worden. Dus het ging voor mij tussen Strickland en Makhachev.
Ja.
En dan moet ik wel voor Strickland gaan. 3 keer gewonnen dit jaar. Gewonnen van Imavov, gewonnen van Magomedov. Voor de titel gevochten tegen Adesanya. Niemand gaf hem een kans. En hij wint die partij. Overtuigend ook nog. Makhachev ook heel goed. 2 overwinningen tegen Volkanovski. Maar ik moet voor Strickland gaan in deze. Dus ja.
Waarvan akte, Gilbert?
Ja, ik zie eigenlijk dat het antwoord al op onze borden staan. Dat zie ik al een paar keer. Als op de televisie onderop. Dus misschien moeten de jongens van de productie er even mee. Even wachten voordat ze erop pleuren. Maar ik ga inderdaad voor Alex Pereira. Ja, want Sean Strickland is leuk.
Ja.
Was leuk, absoluut. Islam Makhachev, ja, ook leuk. Maar hij heeft nog steeds nog niet de titel verdedigd van iemand van zijn eigen, eigen gewichtsklasse. Als ik me niet vergis. En Tom Aspinall, ja. Leuk dat hij de interim kampioen is. Maar Alex Pereira, die gewoon iedereen gewoon in elkaar trapt. En heeft zijn tweede titel in het tweede gewicht gepakt. Ja, fantastisch. Ja. Tom Alex Pereira, voor mij.
Even zijn alle vier natuurlijk kanonnen. Espinol heb ik natuurlijk een persoonlijk dingetje mee. Vond ik het mooi dat wat ik net al zei. Met die hele emotionele toestand met zijn vader. Pereira ben ik het wel, al, ondanks dat het een historische prestatie, ben ik het wel met Marcel eens. Hij verloor natuurlijk wel vrij zwaar daarvoor van Adesanya Makhachev. Geweldig die eerste wedstrijd tegen Volkanovski. Had hij ook kunnen verliezen? Ik dacht eerlijk gezegd toen dat Volkanovski had gewonnen. Maar het was een hele close partij. In ieder geval Makhachev won. Daar kan je niks voor zeggen. Tweede was natuurlijk geweldig die high kick. Blijft altijd een dingetje aankleven. Dat hij tegen iemand die van een gewichtsklasse laag komt. Op 2 weken notie of minder 10 dagen. Dus ik ga hier ook voor Sean Strickland. Gewoon het feit dat als je 1 januari 2023 aan iemand had gevraagd. Einde van het jaar is Sean Strickland kampioen. Dan had 90% de GGD gebeld en je laat opsluiten in een gekkenhuis. Want je bent niet goed bij je hoofd. Hij is de grootste anti-held aller tijden. Maar de manier waarop hij deed tegen Adesanya. Ja, daar kan je gewoon niks op afdingen. Adesanya is natuurlijk heel lang dominante kampioen geweest. Verloor zijn belt, won zijn belt weer terug. Op geweldige wijze van Pereira. En toen zou hij tegen Duplessis vechten. Die kon niet omdat hij geblesseerd was. Toen werd een telefoontje gepleegd naar het woonwagenkamp in Las Vegas. Er werd Strickland even uit zijn trailer gehaald. En die zette de performance van zijn leven neer. En de manier waarop hij zich ontpopte. En hij is echt een soort van superster geworden. De meest onwaarschijnlijke superster ooit. En de manier hoe hij ermee omgaat. Geef van mij wel reden genoeg om hem te kiezen tot de mannelijke vechter van het jaar. Maar goed, wat wij allemaal vinden, dat doet er niet toe. Het gaat natuurlijk om wat jullie vinden. Dus laten we gaan kijken naar de stemmen. Islam Makhachev is op de vierde plaats geëindigd met 20%. Strickland en Espinal delen de tweede plek met 23%. En, sorry jongens, overgrote meerderheid, of de meerderheid koos voor Alex Pereira. Net als jij met 35%. Dus, zo. Ja. Dus Chama Pereira Powhatan, gefeliciteerd met jouw gouden tompoes. Er komt er eentje jouw kant op en die kan je wel gebruiken. Want hij heeft een beetje liefdesverdriet. Heb je dat nou meegegeven?
Oh my god. Oh my god.
Oh. Dat zie je nog niet.
Ja. Ja, zijn... Het is een Duitse chick, toch?
Ja, ja.
Die chick die was dus... Oh my god. Maar weet je...
Ja, maar het is een mooi verhaal. Want ik heb het een soort van dichtbij meegemaakt. Want vorig jaar of twee jaar geleden wil ik even afzien. Was er een Glory in Düsseldorf. En... Powhatan heeft daar natuurlijk een verleden. Dus hij ging daar naartoe en was daar uitgenodigd. En ze hadden toen op een gegeven moment een soort van seminarachtig ding in een gym in Düsseldorf. En daar werkte deze dame. En deze dame zat in het PR-team van Glory Duitsland. Ze hadden een Duits PR-team opgezet. En zo heeft zij Powhatan leren kennen. Die zijn met elkaar in gesprek geraakt en een keer op date gegaan. En vervolgens zag je overal waar Powhatan ter wereld verscheen, was zij. Dus ze had echt gewoon diep die nagels in zijn rug geslagen. En prima, een mooi koppeltje. En nu opeens zag je ze niet meer samen. Opeens waren alle foto's van elkaar van Instagram verwijderd. Ze hadden elkaar ontvolgd. Toen postte zij op een gegeven moment een foto van haar met José Aldo, waar ze bij schreef: mijn favoriete Braziliaanse vechter. Oh, dat ik al, dit is allemaal een beetje lelijk. En toen kwam dus van de week het interview van Powhatan, waar hij zei: ja, hij kwam erachter dat ze nog getrouwd is.
Ja. Oh. En hij zat ook met een nieuw vakketje over die eentje van. Ja, ik ben zo slecht in de namen. Ja. Die was Jesse hier weer getrouwd. Niet Jesse, die andere.
Beyoncé?
Nee, die andere. Die andere. De.
Janet Jackson?
Nee, die real life serie dames.
Kardashians?
Kardashians. Ging hij niet met een van de dochters, een van die meisjes van de Kardashians? Gaat hij nou?
Getwijfeld.
Oh my god. Oh my god. Dat is het einde van zijn carrière, ja? Man. Einde van een carrière.
Heeft ze de Hand of Stone gegeven?
Oh my god.
Goed. Anyway, goed. Laten we niet te ver afdwalen hier. Laat ons houden tot de gouden poes. In ieder geval, Alex, gefeliciteerd. De submission van het jaar is de volgende categorie waar we ons op gaan buigen. En daar waren weer een paar hele mooie. En wat te denken van The Man Blackshear met die geweldige twisted submission tegen Josette Johnson. Alex Grasso met die face crank natuurlijk in de titelvecht tegen Shevchenko. Davy Grant met inverted triangle choke tegen Rafael Assunção. En tot slot Joanna Zambrito met de ninja choke tegen Jonathan Pierce. Marcel, wat is jouw favoriet van deze?
Ik denk dat ze alle vier echt mooi waren, maar ik ga wel voor de man Black Shear met de twister. Twister is toch iets apart, je ziet het niet vaak. En,
ja, drie keer of zo in de geschiedenis van de UFC, toch, zoiets?
De derde keer, ja. Korean Zombie had de eerste, ja. Bryce Mitchell de tweede en Black Shear nu de derde.
Ja,
Black Shear voor mij, ja.
Ja, Gilbert?
Ik ga voor de Nia Choke.
Ja, waarom?
Ja, want het klinkt gewoon fantastisch. De Nia Choke, en volgens mij is het ook... Ja, ik kan me niet vertellen hoe die eruit is, maar volgens mij ziet hij er ook heel gangster uit.
Ja, het is een mooie submission. Ja. Je ziet hem ook niet zo heel veel inderdaad.
Even googlen.
Onze dinges van afgelopen weekend, die had er eentje toch? Hoe heet ze?
Buena Silva,
die had eentje toch?
Ja, meer of zelfs.
Ja, die had er een paar, ja. Ik ga ook voor de man Blackshear, ja. Die twisted submission. Gewoon puur inderdaad om het feit dat ik hem niet zo vaak ziet. En... hij is zo nasty. Als je dat ziet, volgens mij lijkt het me zo pijnlijk. Hoe je ruggengraat wordt omgedraaid. Het lijkt me echt het minst prettige gevoel wat je maar kan hebben. En hij flikte het gewoon. En jullie zijn het allemaal met ons eens. 38% van de stemmers ging naar de Twister Submission. 28% naar de face crank voor Shevchenko. Daar valt ook wat voor te zeggen. Vooral om de magnitude van het gevecht, titelgevecht en alles doet altijd wel wat extra erbij. 13% de triangle choke van David Grant. En 21% is het met Gilbert eens. De ninja choke van Joanna Zambrito. Maar inderdaad, de winnaar is hier The Man Blackshear. Alleen al door die naam verdient hij het om te winnen, toch?
Is hij ook blauw? Is hij ook zwart?
Ja.
Oké. Ja. Dat is een goede naam.
Ja. De volgende is altijd een van mijn favoriete categorieën. En daar hadden we een hele lange lijst kanshebbers voor. We hebben het moeten terugbrengen naar 4. Dan heb ik het natuurlijk over de knockout van het jaar. De eerste die daarin zit is de flying knee. Geweldig was hier van Ismael Bonfim tegen Terrence McKinney. Die ging echt in airplane mode. Israel Adesanya met die stoot in de rematch tegen Alex Pereira. Ken het allemaal, de playing possum. En toen bam, daar lag Powhatan op zijn kont. Josh Emmett met die partij. Dat was helemaal aan het einde van het jaar tegen Bryce Mitchell. Dat iedereen dacht, hij is dood. Hij staat niet meer op. Gelukkig is het allemaal goed gaan met Bryce Mitchell. Maar die was wel scary. En natuurlijk die fantastische headkick van Justin Gaethje in die BMF title fight tegen Dustin Poirier. Gilbert, wat is jouw favoriete KO van het jaar?
Oh, Josh Emmett.
Ja?
Maar, ja, sloeg hem gewoon, gewoon over je vliegdoos slaat. Pat! Hij pafte hem gewoon zo uit de lucht. Ja, nee. En helemaal, omdat ik was met Neil Warwin. En ik zeg, nou, als hij nu die overhand rijdt, we gaan gooien. En dan slaat hij hem gewoon.
Ja,
slaat ze en hij sloeg hem gewoon. Hij is gewoon klaar. Ja. Maar, ja, dat was het. Vind ik het mooiste. Ja.
Marcel?
Ik denk dat ze alle vier verdienen om te winnen. Als ik mijn persoonlijke favoriet toch Bonfim tegen McKinney.
Ja.
Zo'n zuivere knie op zijn kin. En ja, op zijn McKinney. En ja, ging zo.
Op zijn McKinney, McKinney. Hij maakte hem gewoon hoor. Hij maakte hem gewoon. Hoppa, hè, mogen we eventjes een drumroll. Prrrr. Goed, ik zou kiezen voor... Ja, ik vond ze alle vier heel mooi. Zoals ik zei, er waren nog veel meer die het vermelden waard zijn. Ik zou toch gaan voor die van Justin Gaethje. Gewoon puur, ik vind de headkick gewoon altijd lekker. Ik vind de headkick, hoogtrap, knockout, vind ik gewoon altijd fantastisch. En dan allemaal in een titelgevecht, ook al is de BMF titelgevecht. Tegen iemand als Dustin Poirier, die zo taai is als uileer. Nou, vond ik geweldig. Dat is mijn voorkeur gaat daaruit naar Gaethje en zijn headkick. Maar het gaat ook om wat jullie vinden. En daar gaan we kijken. Daar heeft 8% gekozen voor de McKinney. Knie van Israel Bonfim. Adesanya tegen Pereira krijgt 19%. Josh Emmett met zijn vliegendood slaan krijgt 31%. En 42% heeft het goed. Namelijk die hebben gekozen voor Justin Gaethje in zijn headkick tegen Dustin Poirier. Dus gefeliciteerd Gaethje. Dat is jouw eerste gouden poes als ik maar niet vergis. En dat werd wel een keer tijd. Want hè, een gerenommeerde vechter verdient minimaal een keer een gouden poes in zijn omgeving.
Nee, was er niet vorig jaar dat ze in de Fight of the Night hadden met z'n tweetje?
Tegen Chandler, ja, was het vorig jaar? Ja, zou kunnen, ja. 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 Dan heb je er nu 2. Gefeliciteerd! Goed, dan komen we bij de laatste, maar zeker niet minste categorie. Dat is het gevecht van het jaar. En daar hadden we ook weer een heleboel hele mooie van. Hebben we er 4 van moeten uitkiezen. Namelijk Beno Moreno tegen Alexandra Pantoja. Al eerder vermeld dat de flyweight titelgevecht in Las Vegas tijdens UFC 92. Makhachev tegen Volkanovski 1 tijdens UFC 284. Natuurlijk een geweldige slijtageslag die heel close was. Irene Aldana tegen Caro Rosa tijdens UFC 296 helemaal aan het einde. Een beetje onder de radar gevlogen. Maar wat een geweldige kleunpartij was dat afgelopen december daar in Las Vegas. En tot slot Brad Katona tegen Cody Gibson tijdens UFC 292. Marcel, wat was jouw favoriete gevecht van het jaar?
Ja, als je mij dit aan het begin van het jaar had gezegd dat ik deze zou kiezen, dan had ik dus gezegd, je bent niet goed bij je hoofd. Maar ga gewoon voor Aldana tegen Rosa.
Ja.
Dat was zo'n geweldig gevecht.
Niet normaal.
Ja. En ook totaal niet verwacht. Weet je, van tevoren. Ik had echt zoiets van, dit is 15 minuten even naar de badkamer. En even, hoe noem je dat, een behoefte doen. Als je dat nodig hebt.
Ja.
Maar ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Want dat was echt een goed gevecht. Ging over en weer. En ze wilden beide ook niet opgeven. Ze zagen eruit na die partij. Die konden allebei gelijk door naar het ziekenhuis. Zijn ze ook geweest volgens mij.
Ja.
Dus ja, geweldig gevecht.
Ja, geweldig gevecht was inderdaad. Inderdaad, Loki, een partij die je helemaal niet zag aankomen. Dat die zo fantastisch zou zijn. Maar dat wel werd. Gilbert, wat is jouw gevecht van het jaar?
Mijn gevecht van het jaar was... Ja, moeilijk. Tussen Brandon Moreno versus Pantoja en Islam tegen Alexander Volkanovski. Dat zijn mijn 2 favorieten. Ik vond het dat Volkanovski nogmaals, was te druk met het publiek bezig, ja, om echt te gaan vechten. Want dan had hij gewoon heel duidelijk Islam kunnen verslaan. En Brandon Moreno versus Pantoja. Dat was gewoon dat Pantoja leek in te kakken. En dan in één keer toch uit de laatste krachten kwam die weer bovendrijven. Ik gewoon van Brandon Moreno tegen Pantoja. Omdat Alexander te weg heeft gegeven daar zo.
Ja, dat was een fantastisch gevecht. En overigens eventjes terughaken op de actualiteit afgelopen weekend. Marcel, wat was het, die partij van Justin Vicious? Was het tegen Pauliana Viana?
Tegen Priscilla Cachoeira.
Oh, tegen Cachoeira, ja. Die Viana kreeg ook een ongenadig pak aframming. Maar die partij van Justin Vicious, misschien niet gevecht van het jaar, maar wel kandidaat voor aframmeling van het jaar. Want die gaf me... Op een gegeven moment was het geloof ik 330 tegen 20 stoten. Die werd met partij in elkaar geramd, jongens. Wel taai als eierleer. Verloor uiteindelijk wel overduidelijk. Maar goed, dan hebben we het over nu. Die partij van Aldana, zoals ik net al tegen Carlos, was fantastisch. Het zijn allemaal fantastische partijen. Wat mij altijd iets meer cachet geeft, is het podium waarop het gebeurt. En als zo'n gevecht in een titelgevecht gebeurt, dan geeft dat net iets meer gewicht in mijn ogen. Dus dan blijven de twee ogen over. Pantoja tegen Moreno was natuurlijk fantastisch. Maar mijn gevecht van het jaar is toch die van Makhachev tegen Volkanovski. Die gewoon 5 ronden lang bloedstollend was. En alle kanten opging. En natuurlijk eigenlijk ook verrassend was voor veel mensen. Omdat niemand tot nu toe echt met het worstelen van Makhachev had kunnen dealen. En Volkanovski dat wel deed. Een aantal keren opstond. Zelfs een andere keer aan het einde nog in de mount terecht kwam. En ground and pound aan het uitdelen was. En Makhachev smekend naar de klok aan het kijken was. Of het al afgelopen was. En die partij was van de eerste tot de laatste seconde was het echt een thriller. Dus dat is absoluut mijn keuze voor gevecht van het jaar. En we gaan kijken wat jullie ervan vinden. Dat is 2% koos slecht voor Katona tegen Gibson. Dat zal wel onbemind maken. 4% voor Aldana tegen Rosa. Dat zal dezelfde reden zijn. De prelim partijen verdienen over het algemeen niet het grote spotlight. 13% is het met Gilbert eens. Moreno tegen Pantoja. En maar liefst 80% heeft gekozen voor Volkanovski tegen Makhachev als het gevecht van het jaar. Dat kan je alleen maar waardering van hebben. Want het was inderdaad een fantastische partij. Kilp, je kijkt er best heel ongelukkig. Ben je het er niet mee eens?
Nee, ik ben aan het rekenen. Klopt niet. Oh, we missen 1%. Sorry.
We missen 1%?
Ja, we komen op 99% uit.
Ja, dat klopt.
Ja, sorry. Ja. Ik ben een beetje raar in mijn hoofd af en toe.
Goed, terwijl wij op zoek gaan naar die missende procent, waren dit de gouden toepoessen van 2023. Bedankt allemaal voor jullie stemmen. Het was een memorabel jaar en we hopen alleen maar dat 2024 net zo memorabel gaat worden. Dat biedt ons nu even de kans om vast een klein blik in onze glazen bol te werpen en eruit te kijken.
In onze glazen toepoes
te kijken. Hebben we niet als jij het zegt, klinkt dat gelijk heel smerig.
Oh, ja.
Mag ik even in jouw glazen topoes? Nou ja, goed. We gaan het verder niet over hebben. Iedereen is gelijk helemaal stil. Goed, laten we ons eventjes nu... We hebben natuurlijk 1 pay-per-view al achter de rug afgelopen weekend. We hebben een nieuwe kampioen in de middleweight divisie. En een kampioen in de vrouwen bantamgewicht divisie. Ja, ik heb het seks de hand op, mag je wat zeggen.
Wat vonden we nou van die partij?
Welke partij?
Ja,
Strickland tegen Duplessis?
Ja.
Ik vond het een geweldige wedstrijd.
Ah, oké. Marcel, next. Sorry.
Ja. Nee, wat ik ervan vond? Ja, vrij competitief gevecht. Vrij gelijkwaardig. Dat, wat mij betreft, ik had 3-2 voor Duplessis. Maar ik had als Strickland 3-2 gewonnen had, had je mij ook niet gehoord. Ik denk dat Strickland vooral de duidelijk had gewonnen in de eerste en de vijfde ronde. Ik denk dat 2, 3 en 4 had ik voor Duplessis. Maar één van die 2, 3 en 4 rondes was heel close. En die had ook voor Strickland kunnen zijn. Dus ik vond het heel close. Eigenlijk ben ik wel voor een rematch eventueel.
Ja.
Weet je wat ik leuk vond? Dana zei na die vorige partij van Adesanya tegen Strickland. Hè, ja, we doen meteen een rematch. Hoewel dat gewoon duidelijk was voor Strickland. En Adesanya had niet eens één titelverdediging toen. En nu zei hij van, ik vond eigenlijk dat Strickland gewonnen had. En doen we een rematch? Nee, doe geen rematch.
Ja.
Maar hij vond het een fantastische partij.
Nou, ik vond het een geweldige partij. Ik ben benieuwd hoe had jij de partij gescoord qua rondes. Maar zo ben ik benieuwd of we een beetje op dezelfde lijn zitten.
Ik had ronde 1 verstrekkelend, ronde 5 verstrekkelend. En ik had 2, 3 en 4 van Duplessis.
Ja, Ja, daar zitten wij op één lijn, waarvan drie dan misschien nog de meest close ronde was, die misschien ook nog een stickler had kunnen geven, maar ik zat inderdaad op diezelfde lijn. Ja, ik vond van begin tot eind een heel competitief gevecht, zoals Marcel zei, en ik vond het mooi hoe in de eerste ronde Strickland duidelijk de betere was. En Duplessis toch aanpassen. Want Duplessis miste heel veel. In de eerste ronde raakte die Strickland helemaal niet. Want die afstandmanagement met die jab is fantastisch voor Strickland. Beter denk ik dan van wie dan ook. En in de tweede ronde miste die ook nog steeds veel. Maar zag je al dat hij dichterbij kwam. En dat hij hem wel een paar keer wist te raken. En vanaf de derde ronde miste hij hem steeds meer te raken. En ik vond het mooi hoe hij de aanpassingen deed. En het bleef proberen. Het bleef weer ook al missen die. Weet je wel. En dat is natuurlijk heel frustrerend. Het is heel vermoeiend. Kost zo energie. En hij heeft natuurlijk de naam dat hij geen goede gas tank heeft. Maar hij toch bleef proberen. En het gevecht wist om te draaien daardoor. En dan inderdaad tussen die vierde en de vijfde ronde denk je van nou, hij lijkt de frissere vechter van de twee, maar Strickland being Strickland, die dan toch nog eventjes alles eruit pest en er gewoon weer een dogfight van maakt en die ronde dan weer naar zich terugtrekt. Ja, ik vond het echt een mooie strijd. En iedereen heeft het over dat Strickland geen power heeft, maar als je het gezicht zag van Duplessis na afloop, dan heeft hij toch wel wat schade opgelopen tijdens de wedstrijd. Hij had meer schade opgelopen dan Strickland, die er overigens als een soort God of War bij liep, maar ja, ik vond het absoluut. Ik vond het misschien wel de beste partij van de avond sowieso. Hm. Nou, Allen tegen Evelyn was ook een fantastische wedstrijd trouwens, laat ik daar niet verraaien.
Prelims stond nog een betere partij tussen ja? Sari City en Ramon Taveras.
Die moet ik nog terugkijken, heb ik niet gezien, dus kan ik niet.
Moet je echt doen.
Ja. Maar goed, laten we vooruitblikken. We hebben al.
Wat vond Gilbert dan? Want Gilbert bracht het op, maar hij heeft zelf niet zijn mening gegeven.
Zo, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond Strickland wel fantastisch met je jab. Maar ja, dat was in principe het enige wat hij deed.
Ja.
En de politie sloeg gewoon alles mis.
Ja.
Hij kan naar voren rennen en doen. En ja, een paar keer met die trap door. Nou, hij zet meer druk. Hij deed meer. Dus daarom vond ik ook dat hij 2, 3 en 4 won. Maar het was verschrikkelijk, man.
Ja,
ja, dus het is... De politie slaat gewoon niks raak. En je moet bij Strickland moet je gewoon veel druk zetten.
Ja.
Weet je, dat hij dus op een gegeven moment niet meer die jet er heel uit kan gooien. En dan win je die partij gewoon van hem. Maar ik vond het eigenlijk. Ik vond het een beetje slecht.
Okay.
Persoonlijk.
Oké. Okay. Ja, dat mag.
Ja.
We hoeven niet allemaal hetzelfde lekker te vinden. Nee. Zoals het een poes die daar nog steeds
op. Ja, nee, ik kan het niet. Het is, ik zit ernaar te kijken. En het ziet er geweldig uit, maar het is gewoon echt, geen echt eten. Gewoon. Het is gewoon. Ja, ik weet niet. Suikerbom. Ja. Ik heb het geprobeerd. Ja? Ik heb ernaar gekeken, maar sorry. Nee, je mag hem echt.
Nou, afgekeurd.
Ja, sorry. Papa, ja. Ja,
nee, papa ja. Zegt geen nee. Goed, laten we verder. We hebben twee nieuwe kampioenen. Dus Duplessis, de middleweight kampioen. En Pennington, de bantamgewicht kampioen. Waarvan je nooit gedacht dat die ook de titel zou dragen. Maar ze heeft hem mooi wel. En we gaan nu eens kijken wie nu kampioen zijn. En wie wij aan het einde van het jaar verwachten die nog kampioen is. Te beginnen met die flyweight divisie. Dat is nu Pantoja. Wie denken wij dat aan het einde van het jaar kampioen is? Gaan we daar een lijstje van bij houden?
Ik ga even kijken hoor. Marcel mag beginnen.
Ja, dat ga ik wel eerst. Nou, dat blijft Pantoja.
Huh?
Ik denk dat hij gewoon kampioen blijft. Lang verhaal kort.
Ja, eigenlijk hebben we niet die lijst van vorig jaar wat we gezegd hebben. Hadden we je had wel gelijk met Islam volgens mij. Hadden jullie volgens mij wel gelijk in. Ja, ik ga voor de heer voor. Ik denk dat Brennan Moreno hem weer pakt. Die krijgt hem.
Ik vind het heel interessant. Ik ben ook geneigd om te zeggen Pantoja. Maar weet je, het is met Pantoja dat elk gevecht van hem is een dogfight.
Mm-hmm.
Weet je? En elk gevecht, ook in die partij tegen Royval, weet je, was hij wel de terechte winnaar. Maar ook die partij pakt hij toch wel veel schade. Ging toch alle kanten op. Ik heb ook een idee dat Moreno een resurgence gaat maken dit jaar. Dus ik ga met Gilbert mee. Ik zeg ook Moreno hier. Alhoewel Pantoja ook zomaar zou kunnen. Ik twijfel tussen die twee, maar ik kies hier voor Moreno. De bantamweight divisie wordt nu aangevoerd door Sean O'Malley. Die heeft natuurlijk zijn eerste titelgevecht al in de boeken staan straks tegen Marlon Vera. En wie denken wij dat aan het einde van het jaar de bantamweight kroon op zijn hoofd heeft, Gilbert?
Marab de Zwillis Willy.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Hoe heet die man?
Marab de Zwillis Willy.
Mooi. Ja?
Ja.
Oké. Okay. Ja. De Willis Willy.
Dat is Willis Willy, ja. Okay. Dat wordt hem. Ja? Ja, gewoon. Want ik heb nummer 1, ik gun het hem. En 2, ja, wie gaat hem stoppen, man? Met die 100.000 takedowns in één ronde. Kom op. Ja, baas. Ja. Ik denk het Sean O'Malley, die verliest. Van, gaat tegen Marlon Vera, gaat hij toch?
Ja.
Ja, tegen Vera, ja.
Ja. Niet dat hij meteen van hem gaat verliezen, maar ik denk wel dat... Nee, lang verhaal kort, Merab, het wordt eind van de jaar zijn kampioen.
En waarvan akte, Marcel, jouw bantamweight kampioen?
Ja, de UFC probeert Merab zoveel mogelijk van die titel af te houden. Ze geven nu weer Cejudo, weet je. Maar ik denk dat Merab dat wint. En dan kunnen ze mijn titelgevecht echt niet meer ontzeggen, al gaan ze dat weer proberen. Maar Merab valt O'Malley op, denk ik. Dus ja, Merab ook. Of er zou nog een Umar voorbij moeten komen. Die geef ik ook een goede kans. Maar ik denk dat het nog een jaartje te vroeg is.
Ik denk
is.
Dat het ook nog iets te vroeg is,
ja. Ja, Merab ook.
Jij zegt ook Merab. Ik ga hier voor een hot take. Ik zeg dat Sean O'Malley gewoon nog kampioen is aan het einde van het jaar. Want hij wint wel van Marlon Vera. Daar geloof ik wel in. En ik ben nog steeds van mening dat veel mensen Sean O'Malley... wat te weinig credit geven. Natuurlijk kan goed boksen, maar dat hij op de grond niet kan en zo. Ik denk dat hij beter is dan wij denken. En het is toch een redelijk jonge vechter. Hij ontwikkelt zich nog. Groeit nu in zijn rol van kampioen. Ik zou er niet gek over kijken als Sean O'Malley aan het einde van het jaar nog kampioen is. Goed, de featherweight divisie. Daar wordt het interessant. Daar is nu Volkanovski nog de kampioen. Die vecht natuurlijk volgende maand om zijn titel tegen Ilia Topuria. Dat is al een heel interessant gevecht. Er zijn veel mensen die denken dat Volkanovski... een klein beetje slijtage begint te vertonen. Dat hij misschien een beetje op leeftijd is. Dat er misschien veel kilometers op de teller staan. En dat het misschien wel eens het jaar kan worden. Dat er een nieuwe featherweight kampioen gekroond gaat worden. En ik ben benieuwd naar wat jullie daarvan vinden. Marcel, jij eerst.
Ilia Topuria. Einde van het jaar. En het heeft niks met Volkanovski te maken, joh. Ik denk dat Volkanovski nog altijd gewoon heel goed is. En die partijen waarop lightweight tegen Makhachev. En als je ziet, op featherweight, hij heeft ook gewoon... Jair heeft hij ook gewoon van gewonnen nog tussendoor. Dus dat geloof ik niet per se. Maar ik vind Topuria een speciaal talent, man. Ik vind hem hij staand erg sterk. En eigenlijk is zijn ground game is nog beter. En die gebruikt hij niet eens zo heel vaak. Maar die is ook heel goed. Voor mij Topuria met een... kanttekening dat ik heel benieuwd ben als Mofsa Avloev ook in die buurt komt. Weet je, want dat is een partij die ik heel graag wil zien. Die is ook twee keer geboekt geweest. Al Topuria tegen Avloev. Dat is nooit gebeurd. En trouwens, ik denk als Topuria wint van Volkanovski volgende maand, als dat gebeurt, dat Volkanovski sowieso een rematch krijgt. En die verdient hij ook uiteraard. Langzittende kampioen. Maar toch, ik ga toch voor Topuria, man.
Ja. Jij gaat voor Topuria? Bedenk je ook dat de Poeren allemaal in februari oppakt?
Ja.
Hot take nummer 2 van deze show.
Ja, dan wil ik wel een rip uitje tegen. We gaan volgend jaar naar de bloedige rip ei. De bloedige rip ei award. Alexander Volkanovski.
Ja, denk Volkanovski.
Ja, natuurlijk. Hij is gewoon de baas. Hij is de man. Hij is de baas. Hij heeft gewoon pech dat hij gewoon het gewicht omhoog is gaan vechten. En daar hij gewoon... Floor. Hij is kampioen nog. Het is van hem.
Ja. Ik denk... hot take. Ik denk dat Volkanovski volgende maand wel van Topuria wint. Ik denk dat Topuria onmiskenbaar het grootste talent is in deze divisie. En dat hij absoluut op een bepaald moment kampioen gaat worden. Maar, dan komt mijn curveball.
Oh, here we are.
Ik denk dat Volkanovski op een bepaald moment... als hij van Topuria wint, dan heeft hij zo'n beetje iedereen in de divisie wel een klein beetje gehad. In ieder geval de grootste gevechten die er zijn. Dat hij naar lightweight gaat permanent. Want daar zijn de grote gevechten voor hem. Hij is een beetje in de herfst van zijn carrière aan het raken. En dat hij vanaf nu aan, ook al zal hij daar misschien niet kampioen worden, voor de money fights gaat. Voor de Poiriers, de Gaethjes, de Chandlers, et cetera. Dat daar meer... te behalen voor hem is en in de zin van geld en ook eer en naamsbekendheid. Dus ik denk dat Volkanovski wel van Topuria wint. Maar dat hij op enig moment zijn featherweight belt verlaat, omhoog gaat en niet meer achterom kijkt. En dat dan toch aan het einde van het jaar Topuria kampioen is.
Spannend.
Ik dacht even dat je Max ging zeggen. Dat zou zomaar kunnen.
Dat kan zeker nog. Dat kan zeker nog. Maar Holloway gaat natuurlijk om die BMF-titel vechten nu tegen Gaethje. Moeten we maar afwachten hoe dat afloopt. Ben bang, niet heel goed. We zijn iedere uitstapjes naar lightweight. Zijn natuurlijk ook niet supergoed bevallen. Dan moet je hem maar weer zien. Alhoewel, ja, Max Holloway, denk altijd dat hij natuurlijk al een veteraan is. Maar hij is toch altijd maar 31 of zoiets, gewoon, ja. Volgens mij. Loopt ook al 1000 jaar mee. Was super jong toen hij begon. Dus hij heeft echt achter nog wel wat kilometers te gaan. Maar nou, ik denk dat Topuria echt de toekomst van deze divisie is. En dat Volkanovski nu nog wel misschien iets te vroeg voor hem komt. Maar dat Volkanovski uiteindelijk het pad voor hem gaat vrijmaken. En dat Topuria toch kampioen wordt door de vakante titel te vechten. Tegen bijvoorbeeld Holloway. En dan denk ik dat Topuria dat gaat winnen. Goed. De lightweight divisie nu van Marshall's neef Islam Makhachev is daar de kampioen. Ja, interessante divisie met wat oude rotten daarin, maar toch ook wat opkomende namen die wat lawaai te maken zijn. Wat denken jullie te beginnen met jou, Gilbert, die daar het einde van het jaar kampioen is?
Charles Oliveira.
Jij denkt Charles Oliveira?
Ja, dat is hem. Het is dat hij vorige keer geblesseerd raakte, anders was hij nu al kampioen geweest.
Ja.
Ja.
Oké, okay. Die vecht natuurlijk eerst tegen Tsaroukian, hè, als ik het goed heb binnenkort. Is dat UFC 300?
Ja.
Ja.
Ga ik tegen Tsaroukian? Ramadan.
Ja, en dan de winnaar daarvan zal om de titel gaan vechten tegen waarschijnlijk Makhachev of wie dat dan op dat moment is. Jij zegt Oliveira, wat zeg jij, Marcel?
Islam nog altijd. De enige die een goede kans heeft tegen Islam is Arman in een rematch, maar Islam.
Jij zegt Islam. Ja, ik ben nog steeds heel erg benieuwd naar Oliveira in een rematch of hij het anders kan doen. En ik hoop ook dat die rematch er komt. Maar hij moet eerst maar eens van Tsaroukian winnen, wat sowieso ook geen lichte taak is. Dus daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Maar ik ben op jouw lijn een beetje tegen mijn geloof in. Maar ik zeg ook dat Makhachev aan het einde van het jaar nog kampioen is. Met één kanttekening. Makhachev heeft natuurlijk al vaker de wens uitgesproken om ook een divisie omhoog te gaan naar welterweight. Bijvoorbeeld om tegen Leon Edwards te vechten. Wat ik niet uitsluit dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. Als ze bijvoorbeeld allebei nog één titelverdediging hebben. En dan vraag ik me af, want Makhachev is ook al groot voor lightweight. Heeft al wat moeite om het gewicht te maken. Als hij die welterweight titel pakt, gaat hij dan nog naar beneden of blijft hij boven? Maar voordat het zover is, hou ik toch op Makhachev als lightweight kampioen einde van het jaar.
En weet je, die andere, zijn grote trainer, die heeft natuurlijk nooit twee titels gehad.
Hé? Hey? Khabib?
Ja.
Ja.
En hij, dat is ja, wel zijn manier om hem dan een beetje te ontstijgen.
Te differentiëren.
Ja, ja,
ja. Ja, dat zou een hele goede kunnen zijn. De welterweight divisie dan nu nog in handen van Leon Edwards, Rocky. Dit is wel een van, ook een hele interessante divisie. Traditiegetrouw, een van de sterkste divisies in de UFC. En ook nu loopt er weer heel veel talent in rond. Marcel, wie denk je dat eind 24 daar de kroon draagt?
Ik denk dat Leon gaat eerst tegen Belal waarschijnlijk.
Ja.
Wie daar ook wint, maakt niet uit, want Shafkat gaat kampioen worden.
Ja, jij zegt Shafkat?
Ja, Shafkat.
Helder. Gilbert?
Shafkat en als Islam omhoog gaat, wordt het Islam.
Ja?
Maar ik ga ook voor Shafkat.
Jij gaat ook voor Shafkat. Ja, ik ga ook voor Shafkat. Die man is zo goed. En die man, heb ik het gevoel dat we zijn plafond nog lang niet hebben gezien. Dat hij nog steeds wat beter gaat worden. En dat hij uiteindelijk misschien wel eens een hele dominante kampioen in deze divisie kan gaan worden. Maar nogmaals, het is een hele interessante divisie. Veel talent daar. Maar ik denk ook dat dit het jaar van Shafkat gaat worden. Goed, dan de divisie. Zoals afgelopen zaterdag zeiden, die afgelopen jaar een soort van geeft de hete kroket rond. We drie verschillende kampioenen in een jaar. Eerst Pereira, toen Adesanya, toen Strickland. En nu dus alweer Duplessis. Duplessis gaat nu waarschijnlijk, lijkt het, tegen Adesanya weer vechten. Althans, verwachten we een beetje dat gevecht uiteindelijk nog gemaakt gaat worden. Want dat is natuurlijk een heel beladen gevecht. En dat ze dat dan lekker in Afrika gaan doen. Zo. Maar goed. De middleweight divisie. Wie denken we dat daar kampioen is eind 24, Marcel?
Khamzat Chimaev. En dat heeft er puur mee te maken dat alle partijen die ik denk dat ik tegen moet vechten, dat hij daarvan wint. Kijk, hij heeft tegen Usman gevochten. Daar had hij moeite mee. De eerste ronde heeft hij compleet gedomineerd. En Usman heeft een betere ground game dan zowel Adesanya, dan zowel Duplessis. Weet je, ik denk dat hij beide finisht. Eerlijk gezegd. Als het in de latere rondes komt, gaat hij problemen krijgen. Denk ik, maar ik denk niet dat het gebeurt. Dus voor mij Khamzat Chimaev.
Ja, dat is ook altijd een beetje het ding met Chimaev. Ten eerste heeft hij zich als middleweight niet echt bewezen. Eén partij middleweight tegen Usman, die een welterweight is, die op het laatste moment inviel. Plus dat hij daar ook weer liet zien, inderdaad, dat hij in de laatste ronde altijd in de latere ronde altijd weer in problemen komt, cardio technisch. Gilbert, wat is jouw keuze voor middleweight kampioen uit 24?
Nou, moeilijk. Ik dacht eerst Drukus die. Ik denk Israël Adesanya die gaat weer kampioen worden. Ik dacht eerst nadat Drukus tegen Robert Whittaker vocht. Nou, je gaat dwars Israël heen. Maar nu hoe ik hem nu heb zien vechten afgelopen zaterdag. Nou, Israël die gaat gewoon zijn spelletje spelen. Ja. En die pakt gewoon puntjes in die wint die partij. Dus ik denk Israël Adesanya.
Ja.
Adesanya, ja.
Ik voel wat voor Adesanya, want de man is natuurlijk onmiskenbaar even de meest dominante middleweight kampioen ooit. Hè? En de manier waarop hij zich herpakte tegen Pereira toen was heel indrukwekkend. Aan de andere kant, die wedstrijd tegen Strickland riep bij mij wel heel veel vraagtekens op. En als je kijkt naar de afgelopen paar jaar, heeft hij in hele korte tijd zoveel gedraaid. Heeft zichzelf een beetje doorgedraaid, heb ik het gevoel. En hij is ook niet de jongste meer. En ik heb het gevoel dat een beetje de jaren begint te tellen. Is misschien wat, klinkt dan misschien wat als een disrespect, zo bedoel ik het niet. Maar dat hij in ieder geval zijn piek heeft gehad, zeg maar. Dat hij niet meer omhoog gaat, dat hij eerder afneemt. Iemand als Duplessis, Strickland, Kamzat, die komen allemaal nog in een prime, zeg maar. Die zijn nu in een prime of die moeten daar nog komen, zeg maar. Dus die hebben nog meer jaren voor zich. Dus ik sluit niet uit dat Adesanya van Duplessis gaat winnen. Maar wie zegt dat hij dan de titel houdt? Ik weet het niet. Er komt inderdaad een Kamzat. Maar sowieso die hele divisie. Als je bekijkt wie daar nog in zit met gasten als Joe Pfeiffer en Bo Nickel. En er zit zoveel jong talent ook in deze divisie. Die er allemaal nog aankomen. Dus ik denk dat het wel eens een heel interessant jaar kan gaan worden. Ik zeg niet dat een van hun kampioen wordt. Ik denk dat het ook Adesanya weer wordt dit jaar. En ik ben geneigd om Kamzat, want die heeft het meeste talent van allemaal en het meeste knockout en weet ik wel. Maar hij heeft zich wat mij betreft nog niet voldoende bewezen als middleweight om dat te kunnen zeggen. Dus daar durf ik niet mijn handen voor in het vuur te steken. Dus ik zeg op dit moment ook Adesanya. Maar ik voorspel wel dat het weer een heel tumultueus interessant jaar gaat worden in de middleweight divisie, wie er ook kampioen wordt. Maar voor nu zeg ik ook Israël Adesanya. Goed, dan de light heavyweight divisie. Nu in handen van Poatan Alex Pereira. Die zijn volgende gevecht binnenkort bekend gaat maken, zegt hij. De grote verwachting is dat Ankalaev het. Dit heeft hij in de verbaal, althans op social media, al een soort van mee ingestemd. Die verdient het natuurlijk ook, vindt Marcel absoluut. Marcel, wie denk jij dat eind jaar kampioen is?
Ja, als de UFC stopt met bitchen in die divisie, dan Ankalaev, ja.
Oh.
Ja, zo is het gewoon. Ankalaev verdient dit titelgevecht. En de UFC heeft hem al geprobeerd om hem te naaien, om hem tegen Walker te zetten. In de hoop dat hij in de Walker hem knock-out sloeg. Helaas mislukt, lekker voor de UFC. Tegen Walker. Ik heb echt niks tegen Walker, maar ik was er heel blij mee dat het gebeurde. Ja, man. Kijk, Pereira heeft terecht de titel gewonnen tegen Prohaska. Valt niks op af te dingen. Maar ik wil hem natuurlijk tegen Ankalaev zien. En nu zit Hill er weer tussen. Weet je, Hill is wat volgens mij nog altijd niet hersteld van zijn blessure.
Nee.
En ik maak daar ook al een kanttekeningetje bij dat Teixeira wilde niet tegen Ankalaev op short notice in december vechten.
Uh-huh.
Maar wilde wel voor eigen publiek in januari op short notice tegen Hill vechten.
Ja.
En toen won Hill dus. En nu zou Hill opeens meer recht hebben dan Ankalaev, die op een 10-fight unbeaten streak is. Ja, dat zie ik dus niet. Maar wie dan ook. Als het eerst Pereira Hill wordt, vind ik het ook goed. Maar Ankalaev is wat mij betreft de beste in de divisie. En hij gaat ook kampioen worden als hij die kans krijgt.
Gilbert.
Dat is het verhaal wat Marcel vorig jaar ook zei. Dat zei ik maar, Nee, ik denk, ik ga voor Khalil round 3. Zo zeg je hem toch, round 3, junior? Ja, hij gaat hem gewoon worden. En als hij tegen die Ankalaev gaat vechten, sluit hem gewoon heel zwaar KO.
Wat een hot take, man. Dat is een hot take, maar dat is een hot take.
Dat is zo hard.
Feeling hard. Ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat het Pereira blijft. Ik denk dat ze eerst heel gaan doen. Puur inderdaad om het feit dat hij als kampioen die belt vakant heeft gemaakt. Zo niet als hij in die tijd is, zal hij Ankalaev doen. Maar ik denk eigenlijk dat Pereira van allebei wel...
Ik denk het niet. Wint.
Nee?
Pereira heeft gewoon... iedereen heeft gezien, zijn kin is niet goed. Rechts cross. gaat hij op zitten.
Ja.
Dan hebben ze nu stiekem. Maar goed, het is jouw dingetje.
Oké. Okay.
Praat voor mijn beurt. Excuus.
Oké, okay. Nee, zeg maar.
Nee, dat was het.
Okay. Nee, ik zeg hier Pereira. We gaan het zien. Dan nog één divisie hier. Die is wel een beetje tricky, want God knows wat er gaat gebeuren met die heavyweight divisie. Nu in handen van Jon Jones. Vorig jaar begin van het jaar gevolgd, daarna het hele jaar niet. Zou tegen Miocic vechten. Die partij wordt nu waarschijnlijk juli, augustus, weet ik wel wanneer. We hebben Tom Espino in de coalitie staan met die interim belt. Wie in godsnaam is de heavyweight kampioen eind 24, Gilbert?
Ja, als het op deze manier doorgaat, gewoon Jon Jones nog steeds.
Ja.
Misschien dat hij dan nog steeds niet heeft gevochten. En twee, als hij dan nog wel heeft gevochten, pakt hij Tom Aspinall wel. Sorry, man, Tom.
Oké.
Okay. Ja.
Marcel?
Tom Aspinall. Jones, Miocic gaat wel gebeuren, denk ik, dit jaar. En ik denk dat wie dan ook wint, zal erbij met pensioen gaan. En dan schuift Aspinall automatisch door als kampioen. Dus ja. Tom Aspinall.
Sluit ik me helemaal bij aan. Daar kan ik het niet meer dan dat mee eens zijn. Ik denk ook dat Aspinall te worden. En precies op de manier zoals Marcel het zegt. En als het anders gaat, dat hij wel onverhoopt tegen of Jones of Miocic gaat vechten.
Denk je niet dat Jones nog het gekieteld wordt van, weet je wat de fuck, ik ga toch tegen die Aspinall vechten om te laten zien dat ik echt de baas ben?
Nee.
Nee? Oh, nee. Oké. Okay.
Denk ik niet. Dan de vrouwendivisie is nu in handen van Zhang Weili. Zien we daar iets van veranderen?
Nee. Sorry.
Marcel?
Ligt eraan. Ik zie haar alleen verliezen van Tatiana Suarez. Alleen het probleem is dat Tatiana Suarez nu weer geblesseerd is geraakt. In februari zie Gilbert zo raar kijken. Maar geloof me, als Tatiana tegen Zhang weer vecht, heeft Zhang geen schijn van kans op de grond tegen Tatiana.
Goed. Dus jij zegt Zhang Weili?
Ligt eraan, man. Of... Kijk, ik ga toch voor Suarez. Dan maar een klein hot take. Dan ga ik voor Suarez.
Jij zegt Suarez. Ik hou het ook bij Zhang Weili. Dan de flyweight divisie nu in handen van Alexa Grasso. Zien we daar aan het einde van het jaar een andere kampioen, Marcel?
Ja. Nou, voor Aaron Blanchfield.
Aaron Blanchfield, Gilbert.
Ja. Valentina Shevchenko.
Ik denk het niet. Ik ga ook voor Aaron Blanchfield. Ik denk dat zij uiteindelijk het titelvecht gaat krijgen. En daar te strek zal blijken voor Alexa Grasso. Of wie het dan ook is op dat moment. En dan nog de bantamweight divisie. Sinds afgelopen zaterdag geregeerd door Raquel Rocky Pennington. Met daar in de coulissen waarschijnlijk Juliana Peña, die hoogstwaarschijnlijk het eerste titelgevecht gaat krijgen. Wie zien we dan aan het einde van het jaar kampioen?
Ik ga voor Irene Aldana. Gewoon puur omdat ik dan eerder de Marcel ben.
Valentina Shevchenko.
Shevchenko?
Ja, die gaat terug naar bantamweight.
Oké. Okay. Dat denk ik wel dat ze dat gaat gebeuren, maar ik denk niet dat ze dan nog kampioen gaat worden. Zal ik hier eens een hot take droppen?
Dat gaat Germaine zeggen.
Germaine de Randami. Die heeft al gewonnen van Peña, heeft al gewonnen van Pennington. Ze gaat binnenkort natuurlijk de comeback maken. Tegen wie ook alweer?
Norma Dumont.
Oh, tegen Norma Dumont. Ja, die gaat zo winnen. Dan heeft misschien nog één potje nodig. En ze is natuurlijk een oud-kampioen. Ze is by far het meest skilled van allemaal. En die is nog één laatste run gaat doen dat ze aan het einde van het jaar de belt omhoog tilt en dat ze dan zegt de mazzel en brogem en de hele mispogem.
Ik hoop het voor haar, maar
denk het niet?
Het lang niet gevolgd.
Weet je wat het is, Dennis? Ze moet wel die gunfactor krijgen van de UFC. Ik denk dat dat een beetje het probleem is. Want als zij maar op 50% zit voor wat ze voor haar, voordat ze die pauze inlasten zit, dan wil ze van die Pennington wat afgelopen weekend volgt.
Ja.
Dus dat denk ik. Maar ja, of ze die kans krijgt van de UFC, daar ben ik een beetje bang voor. Want ik heb al vaker het idee gehad dat de UFC haar niet echt ziet zitten als kampioen. En het heeft vooral te maken met dat vedergewicht ding. Wat de UFC eigenlijk, ik vind het een vies spelletje gespeeld heeft. Want de Randam heeft het vaker uitgelegd. Maar ze heeft het helaas nooit in het Engels uitgelegd. En altijd in het Nederlands. Ja. Dus heel veel mensen geloven wat de UFC zegt. Maar het is niet per se zo.
Nee, ik weet, we kennen allemaal het verhaal over hoe het toen het uitgegaan is. Maar goed, dit is mijn hot take misschien wel. Ik ben Team Shaman en ik hoop dat zij de kans krijgt. En dan gaat ze hem gewoon met boter en suiker erin leggen allemaal. En wordt zij de kampioen. Goed, tot slot nog eventjes.
Het belangrijkste.
Verwachten we nog onverwachte comebacks in 2024? Hot take.
Nee, ik niet.
Nee?
Nee.
zal weer een vechter zijn die met pensioen is gegaan en die weer terugkomt. Dat is altijd zo, toch? Dus, maar ik zou niet weten wat ik nu als een hot take zou moeten zetten. Jij?
Nou, iedereen hoopt natuurlijk altijd op Khabib, maar dat gaat denk ik nooit meer gebeuren. Ik denk dat we Brock Lesnar gaan zien. Ja.
Ze wilden wel Ronda Rousey terughalen.
Ja, daar gaan ook heel hardnekkige geruchten van. Zou ik ook wel heel mooi vinden. Jij zegt Ronda Rousey, zeg ik Brock Lesnar.
Oké.
En wie gaan we dit jaar, na dit jaar niet meer terugzien, jongens?
John Jones.
John Jones, Stipe.
Ja.
Nee, geen idee.
Nee. Connor, zeg ik.
Ja, dat is een hele goeie.
Ik denk dat we dit jaar nog één keer gaan zien. En dat hij dan zijn mee stopt. Goed. Goed, het belooft in ieder geval weer een heel mooi jaar te worden. De komende pay-per-views die zijn in ieder geval allemaal weer stacked. We gaan het ook allemaal op de voet volgen. We zijn ook heel benieuwd naar jullie hot takes en voorspelde kampioenen. Want ja, laat het voor ons weten via de DM's en zo. We blijven het gewoon lezen. We blijven actief. We blijven van jullie houden. Raak jullie niet kwijt. Raak ons ook alsjeblieft niet kwijt. En dan vinden we heus wel een manier om jullie te vinden. Maar voor nu wil ik zeggen, allemaal bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun.
Wat? Het belangrijkste van de show.
Dat is allemaal niet belangrijk.
De allerbelangrijkste van de show. Come on!
Wat dan?
Oh, laat...
Wat is er?
Come on.
Van de Gouden Kooi.
Ja, niet zo doen, hoor.
Oh, had ik allemaal al gelezen.
Ja, natuurlijk. Je was zo ver achter en je had ons niet eens meer... Je kon ons niet eens meer zien.
Goed. Marcel, doe jij de eer maar dan?
Is goed. Nou ja, de eindstand van de Gouden Kooi van 2023. De grote winnaar met 189 punten van ons drieën, Gilbert Ivel. Gefeliciteerd, Gilbert. Dik verdiend.
Yes. En niemand kan me verslaan nu meer.
Nee.
Ik heb twee keer...
eindkampioen.
Ja, twee keer gewonnen.
Twee keer gewonnen. Volgens mij heb ik vorig jaar gewonnen.
Ja, die keer ervoor had ik gewonnen.
Echt waar?
Oh ja. En ik wou nog Marcel. Ik dacht, laten we Marcel dit ook winnen. Want ik had vorig jaar had ik jou laten winnen. Ik dacht, nou, nu Marcel winnen. Maar ja, hij greep de kans niet.
Nou ja, 189 punten.
Ik hoeveel punten?
Ik ben er voorbij gekomen. Hoeveel 189 punten, Dennis. Ik ben er voorbij gekomen met 188 punten.
Hoeveel?
1 punt achter Gilbert. En Dennis ook nog net in de top 3 met 165.
Ruimschoots in de top 3.
Ja, nou, de laatste weekwinnaars ook shout-out naar Michael Duarte en Fabian de Groot met 10 punten. Heel netjes. Eindstand, top 5, gokken op knokkenkijkers. Op de 5e plaats met 204 punten, Sander de Dobbelaren. De 4e plaats, Rob Tonna met 213 punten. En op een gedeelde 2e plaats, dus eigenlijk was Rob derde en Sander 4e. Op de gedeelde 2e plaats, Ricardo van der Hums en Michael Duarte met 215 punten. Ja, en de grote winnaar die al bijna niet meer in te halen was het hele jaar is Maurits Schoel met 226
punten. Hartstikke idee. Jongens, Marcel of Maurits met name gefeliciteerd, maar allemaal gefeliciteerd natuurlijk. Ook zelf de laatste in de top 5 heeft nog ruim meer punten dan onze winnaar. Dus chapeau voor jullie allemaal en jullie inzicht. Jullie bijdrage, jullie bezielende steun. We zullen het nooit vergeten. Zoals ik net al zei, vergeet ons niet. Wij vergeten jullie zeker ook niet. We blijven gewoon op social media. Vechtersbazen is er ook gewoon weer de normale uitzending deze week. Dus houd dat sowieso in de gaten en hou ons in de gaten. En dan, wie weet, zie je ons weer terug van nu. Gilbert?
Kusjes.
Fantastisch. Jullie allemaal? Marcel?
Waarom?
Ja, yes,
oh, zo cute.
Jongens, een einde is niet altijd een einde. Dit was hier voor nu de laatste Gouden Kooi. Wees veilig, wees sterk en wees gezond. En dan zien we je snel. De Marcel!
Everything is possible in your life when you believe.
I'm not God or none, but I just baptized 2 individuals back to back.
You know, they're selling you all wolf tickets, people. You're eating them right up.
Just give me location. Every day I send Dana White message. Hey, where's my location?
Hey, pussy, are you still there?
I wouldn't like to do that fight again. Oh,
go around there, Rise and find answer.